Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Vandaag is mijn zakenpartner Jill Dieriks, bestuurslid van de NCD, de Nederlandse Vereniging voor Commissarissen en Directeuren. Onze eerste gast is Peter Oosterveer, de CEO van Arcadis. Welkom allebei.
Goedemorgen.
Goedemiddag.
Goedemiddag, Jill. Ja, nou goed, misschien ben je zelfs nog met je gedachten bij gisteren, want toen kwamen de uitslagen van de Europese verkiezingen. Daar wil jij graag iets over zeggen, maar dan wel op jouw manier. En jouw manier is?
Absoluut. Vanuit de NCD-manier natuurlijk. Hè? Vanuit leiderschap gezien en vanuit mijn eigen financiële bril heb ik verschillende artikelen, maar ook wel even de televisie gevolgd. En er zijn 5 dingen die mij opgevallen zijn. Allereerst, hoogste opkomst sinds 1994. 51%.
Zeker.
Wauw.
Ja. Ja, dus dan is Nederland nog een uitschieter naar beneden, hè? Ondanks dat ook hier meer mensen zijn gaan stemmen, maar 41%.
Ja. Ondanks inderdaad dat er veel meer mensen zijn gaan stemmen, ligt het toch nog onder het 10%, onder het gemiddelde. Dat maakt wel dat we nog iets te doen hebben de komende jaren, Thomas. Zeker in het naar de stembussen trekken van onze bevolking. Wat je daarin wel ziet, is wat mij absoluut opgevallen is de groene golf, zoals ze die nu al noemen. Groene initiatieven hebben er zeker 15 zetels bij gesprokkeld.
Verdubbeld in Duitsland onder andere?
Absoluut. Maar ja, dan weer ten koste van de Sociaal- en de Christendemocraten, die wel de grootste blijven, maar waarbij je wel weer een versplintering ziet in wat kleinere partijen. En je ziet ook dat de huidige leiders van de wat grotere landen, dat die fors hebben verloren. Deze verkiezingen.
Is natuurlijk ook wel vaak zo dat de regeringsverantwoordelijkheid of de verantwoordelijkheid voor het leiden van een land wordt zelden beloond en vaker afgestraft.
Dat is waar, maar dat het zo evident meetelt in de Europese politiek, waar we toch misschien wel een andere inborst zouden willen zien.
Nu wordt het persoonlijk, ja.
Persoonlijke mening. En dan komen we inderdaad bij mijn laatste persoonlijke mening, en dat is het diversiteitscijfer. En dan ga ik heel even spieken, want het aantal vrouwen afgelopen jaren in het Europese parlement was een welgetelde 36,4%.
En dat wordt?
We zakken terug naar onder de 35%.
Oh, oké. Ja, dan moet de commissie het misschien maar goed gaan maken. Want daar zijn wel de geluiden dat de nieuwe commissievoorzitter, wie dat dan ook wordt, ervoor zou moeten zorgen dat dat 50-50 wordt.
Juist. En niet alleen duurzaamheid, maar ook wat betreft inclusiviteit en diversiteit hebben dus blijkbaar nog een hele lange weg te gaan in Europa.
Je kunt het ook per gemeente bekijken. Het zijn Europese verkiezingen, maar je kunt het zo lokaal maken als je zelf wil. Meneer Oosterveer, u heeft dat ook gedaan voor uw eigen gemeente?
Ja, ik heb het ook inderdaad vanmorgen even gekeken in de gemeente waar ik woon, Bergen, Noord-Holland. En ook daar hebben we het Frans Timmermans effect gezien. De Partij van de Arbeid werd tot waarschijnlijk ieders verrassing de grootste partij in Bergen. En dat is lang geleden.
Het Frans Timmermans effect houdt ook wel op ergens bij de grens. Hè? Want de sociaaldemocraten in Duitsland, die maken een enorme teruggang mee van bijna 12%, geloof ik.
Ja.
Goed, we gaan het gedurende deze uitzending nog veel meer over de Europese verkiezingen hebben. Onder andere ook met
BNR, Kees de Kort.
Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economiecommentator. Goedemiddag.
Dag Thomas.
Je hebt gisteren ook flarden opgevangen van die uitslag van die avond. Wat is jou het meest opgevallen?
Het centrum is kleiner geworden. En laten we zeggen, aan de linker en de rechterkant van het spectrum daar, die worden wat groter. Hè. De populisten streep, nationalisten hebben behoorlijk gewonnen. En wat net al aan de orde kwam bij je vorige gast, de Groenen en de Liberalen hebben ook wel gewonnen. Ten koste van de centrumpartijen.
Ja, nou is het wel zo dat zeg maar die voorspelde populistische golf, hè, waarschijnlijk ook zit daar een waardeoordeel in, maar die is wel een klein beetje uitgebleven. Hè. Natuurlijk grote landen waarin Le Pen wint, Italië, waarin Salvini een van de winnaars is, maar als je bijvoorbeeld
Engeland,
kijkt in Nederland.
Engeland.
Natuurlijk zetels die maar van zeer tijdelijke aard zijn.
Nou, dat moet dan blijken natuurlijk, maar dat zijn 3 grote landen, Thomas. Nee, maar waar het natuurlijk om gaat in Europees verband is van de Europese Unie staat voor behoorlijk grote uitdagingen. Een heleboel problemen die zijn er en die worden per dag groter. En als de aanhalingstekens openen, verdeeldheid, aanhalingstekens sluiten, toeneemt, omdat de belangen uit elkaar lopen en de meningen uit elkaar lopen, zal het gewoon moeilijker worden om met elkaar een oplossing te vinden. Of in ieder geval een weg te vinden om die problemen op te lossen.
Er zijn meerdere partijen nodig voor een meerderheid. Hè? Precies. Want samen hebben die sociaaldemocraten en de christendemocraten die meerderheid niet meer.
Er zijn meerdere partijen nodig, die zijn verdeeld. Dus laten we zeggen, het oplossen van problemen, denk ik, gaat moeilijker worden. Nou, en dat is natuurlijk, omdat de relatie ligt naar de economie. Ja, dat is een vorm van onzekerheid. Het is niet zo dat de wereld instort, totaal niet. We hebben gewoon keurig netjes gekozen. Maar laten we zeggen, het vertrouwen in het oplossen vermogen wordt hiermee komt licht onder druk te staan. En dat is voor de economische toekomst weer een minpunt. Hoe je het draait of keert. Het is politiek gezien goed, het is appel in Frans lak. Maar economisch denk ik dat het een minnetje is.
Heeft Salvini in Italië al gezegd, deze uitslag kun je niet negeren. Het zal er ook toe moeten leiden dat de Europese Unie zich wat milder zal moeten gaan opstellen richting Italië. Dat we bijvoorbeeld moeten kijken naar dat schuldenplafond. Denk je dat hij daar gelijk in heeft?
Ja, dat maakt niks uit wie daar gelijk in heeft. Hij is met een behoorlijk aantal zetels in het Europese parlement gekomen. Er zijn ook andere nationalistische partijen met een groot aantal zetels in het parlement gekomen. Dus dat is een mening waarmee gedeeld moet worden. Of we het nou leuk vinden of niet, dat doet niet de zaken. Maar dat is precies een illustratie wat ik net zei. Dat maakt dat er als waar de verdeeldheid, het verschil van mening is groter geworden. Dus ja, het oplossen van problemen helpt ook wel als er een soort compromis gevonden kan worden. Het hoeft niet iedereen het mee eens te zijn, maar een compromis. Ja, en als de meningen als waar verder uit elkaar lopen, is een compromis moeilijker te vinden.
Maar je zou kunnen zeggen, die twee hele grote traditionele blokken, die verliezen wat, maar de partijen die toch ook nog tot het midden mogen worden gerekend, bijvoorbeeld de liberale fractie, die kan ook nog voor een meerderheid zorgen met sociaaldemocraten en christendemocraten.
De economische wereld is niet ingestort. Dat is nu totaal niet in de orde. Alleen, het gaat wat moeilijker worden. Het zal wat langer gaan duren. En het zal wat moeilijker worden om compromissen te vinden. Nou ja, en de vraag is dan hoeverre dat zich vertaalt in het op. Wat gaan als het ware het publiek en wat gaan de bedrijven daarmee doen in de zin van consumptie en investeringen? Dat bepaalt als het ware het lange termijn economische groei vooral.
Dat is Europa. Laten we kijken naar hoe het er in de hele wereld aan toe gaat. Wat betreft de wereldhandel wordt bijgehouden door het CPB. Wat is de laatste stand van zaken?
Nou ja, het allerlaatste cijfertje, een maandcijfertje, is een klein plusje. Maar de rode draad in de cijfers de afgelopen maanden is toch dat de groei is aan het verdwijnen. Het is heel simpel, als het goed gaat met de wereldhandel, gaat het wel goed met de wereldeconomie. Nou, de groei is aan het verdwijnen. We beginnen nou lange termijn basis beginnen gewoon kleine minnetjes te ontstaan. Het is allemaal niks dramatisch, maar in plaats van een paar tijdje terugwaarts. Tijd terugwaarts plussen, nou zijn kleine minnetjes.
Maar wij spraken ook al hier vanochtend over. En toen zei ik, ja, Kees, de wereldhandel toegenomen op maandbasis. Ja, in de plus, 0,5%, zei je ook. Maar is het dan net hoe je het opvat of niet? Je kunt toch ook zeggen van, als die markt beter gaat.
Het gaat nooit in één rechte beweging omhoog en omlaag. Je moet gewoon een half, drie maanden, zes maanden, een jaar. Dan zie je gewoon de kleine minnetjes ontstaan. En het heeft, denk maar, ten dele te maken met het handelsconflict tussen Amerika en China. Dat is natuurlijk als waar dat zorgt voor een heleboel opwinding. Maar goed, Amerikanen en Chinezen, die gaan als het ware niet in die verschillende landen kopen, kopen ze spullen ergens anders. Dus dat heeft niet zo'n direct effect. Maar ik denk dat het afzwakken van de wereldeconomische groei, dat een grotere, op dit moment een grotere factor is dan het handelsconflict. Het handelsconflict heeft een hele grote politieke uitstraling en ook weer een vertrouwensuitstraling natuurlijk. Hè, net zoals die uitkomst uit het Europese parlement. Wat betekent dat? Mensen worden iets voorzichtiger. Bedrijven gaan iets minder investeren. Allemaal rustiger aan. Het is ook hier niks dramatisch. Maar een beetje een optelsom van kleine minnetjes die begint te ontstaan.
Over iets minder investeren. Zie je dat ook terug in bijvoorbeeld de Verenigde Staten?
Nou, dat goed bruggetje, Thomas. Het gaat om de durable goods orders, de investeringsgoederen. Ja, daar staat gewoon op maandbasis een minnetje, dat is ook niet zo belangrijk. Er staat op tienjaarsbasis geen stijging. Nee, dus laten we zeggen, de durable goods orders zijn nu wel een niveau van 10, 12 jaar geleden. Ja, dat is ook niet het teken dat Amerikaanse bedrijven echt veel vertrouwen in de toekomst hebben. En dus dat investeringen stonden druk. Ja, en dat heeft natuurlijk op korte termijn maakt allemaal niet veel uit. Maar op lange termijn is dat natuurlijk een minpuntje voor de toekomstige economische groei. Als er gewoon niet echt meer geïnvesteerd gaat worden.
Matige cijfers, dus dat konden we lange tijd niet zeggen over Nederland. Nederland was een uitzondering, deed het eigenlijk over het algemeen goed en nog weer beter dan de rest. Blijft dat zo?
Nou, dat is nog steeds wel zo. Maar ook Nederland, de Nederlandse economie, kan ze niet onttrekken aan de afzwakking. Hè. Dus ook hier zie je, mooie cijfers worden iets minder mooi. Minder mooie cijfers gaan tegen de nul aan. De nul wordt een klein minnetje. Je ziet in Nederland allerlei cijfers ook gewoon langzaam maar zeker wat minder worden. Ja, dat past een beetje in het grote beeld van de wereldeconomie. De groei zwakt gewoon af in vergelijking met een tijdje geleden.
Kees, dankjewel. En morgen dan bespreken wij nieuwe cijfers.
Zo is het, Thomas.
Dit moet het jaar worden waarin CEO Peter Oosterveer van ingenieurs- en adviesbureau Arcadis het bedrijf definitief uit het slop gaat trekken. Gaat hem dat ook lukken? Zometeen meer.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Wereldwijd willen steeds meer mensen in de stad wonen en werken. Ingenieurs en adviesbureau Arcadis zet daarom vol in op oplossingen voor die steeds drukker wordende stad. Bij ons te gast is de CEO van Arcadis, Peter Oosterveer, en mijn zakenpartner Jill Dieriks. Welkom nogmaals.
Dank u wel.
Die verstedelijking en de oplossingen die daarbij horen, is dat dan waar u zich de komende jaren op gaat begeven met Arcadis?
Ja, dat is iets waar we de komende jaren ons definitief op gaan vestigen. Dat doen we nu ook al. Als je kijkt naar de zeg maar, demografische sociale ontwikkeling in de wereld, dan kan ik twee meetpunten nemen. In de eerste plaats is de verwachting dat in 2050 75% van de wereldbevolking in steden woont. Dat mag misschien niet zo dramatisch klinken, maar als je dat vertaalt naar de gang tot 2050, dan verhuizen er nu al elke week 3 miljoen mensen naar steden. Elke week vanaf nu. En eigenlijk niet vanaf nu, maar al het recente verleden verhuizen 3 miljoen mensen.
Gaande, ja. Dus het is ook voor Arcadis waarschijnlijk geen nieuw inzicht dat die urbanisatie een feit is?
Absoluut niet, nee. Dat is ook iets waar we ons al jarenlang op hebben ingezet. Daarom hebben we ook een aantal middelen ter beschikking in onze structuur die de focus op die steden nadrukkelijk body geeft.
Middelen in de structuur om de visie of de steden body te geven. Wat bedoelt u precies?
Nou, we hebben bijvoorbeeld binnen Arcadis zo'n 35 zogenaamde city executives. Dat zijn mensen die binnen een stad het aanspreekpunt zijn voor alles wat er in de stad plaatsvindt. Voor klanten die we in de stad bedienen. En die dus ook het aanspreekpunt zijn naar Arcadis toe en de nodige specialisten binnen Arcadis kunnen aanspreken om te helpen met de ontwikkelingen binnen steden. Dat is een concept waar wij als eerste invulling aan hebben gegeven, waar we nu zien dat anderen dat beginnen te kopiëren.
Wat voor concepten komen eruit dan? Welke oplossingen biedt u al aan steden?
Nou, een voorbeeld wat ik zou willen noemen is in New York. New York is een uiteraard een grote stad waarbij het vuilnis opgehaald wordt door een groot aantal partijen. Door het inzetten van digitale capaciteiten hebben wij een methode gevonden om de hoeveelheid de vuilnistrucks die in New York het vuilnis ophalen met 63% te verminderen. Dat verlaagt de verkeersdruk en helpt ook met de duurzaamheid en de leefbaarheid in de stad.
Is het vechten tegen de bierkaai om te zorgen dat die steden wat minder druk worden en andere gebieden ook aantrekkelijk worden? Als je kijkt naar bijvoorbeeld in Nederland, wordt er heel veel gezegd over de drukte in Amsterdam. Is een kwestie van toerisme, maar ook de aantrekkingskracht van de stad. Komt er een punt dat dat ook weer keert?
Ja, ik denk dat ik wel sympathie heb voor mensen die vinden dat steden in toenemende mate door die druk minder leefbaar worden. Ik denk dat ik ook daarom begrijp waarom gemeentebesturen bepaalde maatregelen willen nemen om die leefbaarheid te hanteren. Aan de andere kant kan ik ook heel goed begrijpen waarom mensen in steden willen wonen. Dus het is het vinden van de juiste balans. Maar nogmaals, ik begrijp heel goed dat die druk voor inwoners in steden, inclusief Amsterdam, op bepaalde momenten gewoon te groot is.
Waar zien jullie dan de grootste trends ontstaan? Is dat infrastructuur of toch bewoning?
Nou, het is denk ik een combinatie. Als je kijkt naar Amsterdam. Amsterdam heeft duidelijk meer woonruimte nodig. Dat veel Amsterdammers die met een gezin beginnen de stad verlaten, is denk ik niet goed voor de stad. Dus ik denk dat het een combinatie moet zijn van leefbaarheid gecreëerd door betere, slimmere infrastructuur. Maar ook meer huizen die voor veel mensen toegankelijk zijn.
Nou, het geldt overigens niet alleen voor Amsterdam. Je ziet er bij alle grote steden een soort vlek omheen aan het ontstaan die dan ook alweer voor veel mensen te duur is. Ja. Maar ook al problemen ontstaan. Dus zo wordt dat gebied waarschijnlijk steeds groter.
Ja, ik denk dat dat zeker in een land als het onze, wat natuurlijk toch een van de meest dicht bevolkte landen ter wereld is, dat de consequentie is.
Zien jullie Nederland als proeftuin hierin?
Nou, wij zien door onze aanwezigheid naar Nederland natuurlijk wel mogelijkheden om bepaalde dingen in Nederland te proberen. Ook door die dichtbevolkte structuur van Nederland. Maar we zien ook in andere steden in de wereld acties die vergelijkbaar zijn wat Amsterdam doet. Dus het is niet zozeer dat we alleen ons op Amsterdam richten en dan proberen andere dingen ergens anders van toepassing te laten zijn. Andere steden kampen met andere problemen. Ik heb net het voorbeeld van New York genoemd. Dat is een specifiek New York probleem, dus Niet specifiek een proeftuin.
Nederland doet er natuurlijk wel toe, u bent een Nederlands bedrijf, maar als je kijkt naar waar u allemaal actief bent, dan kunnen we de hele wereld als speeltuin nemen, als proeftuin nemen. Hoe belangrijk is Nederland in dat hele geheel?
Nederland is voor ons nog steeds heel belangrijk. We zijn een Nederlands beursgenoteerde onderneming. We hebben zo'n 15% van onze totale populatie nog steeds in Nederland werken. Dus van Nederland is nog steeds voor Arcadis van wezenlijk belang.
Dan, u wist dat het zou komen, natuurlijk ook de financiële gang van zaken binnen Arcadis. Afgelopen jaar nog een verlies van 27 miljoen, onder andere door afboekingen. En dan gaat het ook over zaken die wat verder van huis liggen, onder andere het Midden-Oosten, Brazilië, Azië. U zei over die cijfers dat er beslissend wordt opgetreden, vond ik een mooi woord, om de prestaties in Azië en het Midden-Oosten te verbeteren. Wat is beslissend optreden?
Nou, als je 2018 als startpunt neemt, en dat zit denk ik in je vraag opgesloten, dan is denk ik het absoluut positieve nieuws voor Arcadis dat 85% van onze business, wereldwijde business, voldeed eigenlijk aan vrijwel al onze verwachtingen voor 2020. Dus 2 jaar eerder als dat we in principe als doel hadden gesteld, zijn we er al in geslaagd om in 85% van onze business onze doelen te halen. Dat geldt niet voor het Midden-Oosten. Daar hebben we een bewuste keuze gemaakt gaandeweg 2018 om selectiever om te gaan met de keuze van onze klanten.
Ja, u was hier ook overigens vorig jaar 2018. Toen ging het onder andere over die klanten in het Midden-Oosten en de betalingsmoraal.
Klopt. En we hebben dus die beslissende acties genomen om niet meer te werken voor klanten die niet de betalingsmoraal hadden die wij voor ogen staan. Dus voor die klanten werken we niet meer. Het resultaat daarvan is dat we hebben geaccepteerd dat onze toplijn, de omzet, tijdelijk verlaagd is. Dat hebben we in 2018 gezien.
U accepteert dat? Doet dat toch pijn? Of heeft u dat over voor de lange termijn?
Dat heb ik absoluut over voor de lange termijn. Dat doet geen pijn, want er staat tegenover dat de kwaliteit van de bottomline, dus de winst, verbeterd is. Dus minder klanten, althans minder omzet vooralsnog, maar wel met de intentie om op langere termijn die omzet weer te gaan verhogen, maar dan voor klanten die een betalingsmoraal hebben die de onze is.
Betekent dit dan ook omzet in andere regio's?
Ja, we hebben dat kunnen compenseren. Met name Noord-Amerika, wat voor Arcadis absoluut een succesverhaal is. Al gedurende 1,5 jaar. Elk kwartaal groeien wij nog steeds in Noord-Amerika. Dus die omzetverlaging die we hebben geaccepteerd, bewust hebben geaccepteerd, is meer dan gecompenseerd bijvoorbeeld door Noord-Amerika, bijvoorbeeld door de UK, in licht van zelfs Brexit, maar ook in Australië en andere delen van Europa. Dus wat ons betreft geen pijn en meer dan gecompenseerd door omzetverhoging.
U heeft al pijn geleden, maar u weet het ergens anders te compenseren. Want het lijkt me toch, ik ben toch benieuwd hoe dat gaat. U had klanten, de betalingsmoraal liet de wensen over. Ze klopten misschien weer bij u aan, of klanten in hetzelfde gebied. Waar u dus nee tegen heeft gezegd. Wat is dan uw betalingsmoraal? Hoeveel licht zit er tussen wat de klant biedt aan betalingen en wat u wenselijk vindt?
Nou, het is relatief eenvoudig. Je sluit met de klant een contract af. Daar staan betalingsvoorwaarden in. Dat kan zijn na 30 dagen, dat kan zijn na 60 dagen. En het is in principe gewoon houden aan een contract. Het is zo simpel als dat.
Ja, en als iemand een klant daar niet in mee wil gaan, dan gaat het dus niet door.
Nee, als de klant door de ervaringen die we met de klant opdoen niet stand kan doen aan de voorwaarden die we in een contract hebben staan, dan gaat het niet meer door.
Hoeveel contract heeft u daardoor niet uitgevoerd?
Nou, we hebben dus in het eerste kwartaal bijvoorbeeld onze omzet in het Midden-Oosten nog met 15% zien verlagen, bewust. Ik was afgelopen week overigens in het Midden-Oosten, in Dubai en Abu Dhabi. Ik ben zeer ingenomen met de discipline die ons team hanteert. Ik heb ook een groot aantal klanten gesproken, klanten waar we wel voor werken, en die begrijpen volledig dat wij een service provider zijn en geen bank. En wij kunnen dus gewoon alleen maar opereren als wij betaald worden door onze klanten, want andere inkomsten hebben we niet.
Denkt u ook dat u de klanten voor wie u nu niet meer werkt, dat u die kunt opvoeden door te zeggen op deze manier doen we geen zaken meer, kom maar terug als die betalingstermijn anders wordt?
Dat zou kunnen. Het is in principe eigenlijk de eerste stap die we sowieso zetten. Voordat we definitief afscheid nemen van een klant, gaan we eerst in een conversatie, in een dialoog, en proberen we de klanten van te overtuigen dat wij betaald moeten worden wanneer we onze service hebben verleend. En als een klant dan aan ons de belofte kan maken dat hij dat kan doen, dan geven we hem absoluut een tweede kans. Maar als die tweede kans niet benut wordt, dan nemen we definitief afscheid van de klant.
Over definitief afscheid genomen hebben, dat wilt u ook al heel lang in Brazilië van een joint venture. Daar gaat het over installaties waar methaangas uit vuilnishopen moet worden gewonnen. Dat is mijn eigen korte samenvatting. Daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. U boekte vorig jaar al 53 miljoen af. In het eerste kwartaal toch weer een verlies van 3 miljoen. En toch, als ik zo de teneur lees van hoe dat daar de komende jaren zal gaan, dan bent u daar eigenlijk optimistisch over gestemd.
Ja, als het gaat om Brazilië in het algemeen, met de iets grotere zekerheid die gecreëerd is na de verkiezingen, zijn we niet pessimistisch over Brazilië. De zogenaamde clean energy assets die je net noemde, dat zijn assets die uit het verleden komen. Dat is meegekomen met een acquisitie die Arcadis langere tijd geleden gedaan heeft. We hebben in 2017 besloten daarin te investeren om ze operationeel te maken.
Ja, en want vervolgens... die installaties die zijn er, maar ze draaien nog niet op volledige capaciteit. Nu wel.
Ja. Wij hebben die installaties op 1 na inmiddels operationeel en zijn nu dus bezig met een financiële adviseur in Brazilië. Met de intentie om in 2019 die installaties te verkopen.
En daarvoor is het van belang dat ze volledig draaien, zodat ook eventuele kopers kunnen zien, dit gaat uiteindelijk geld opleveren. Ja. Gaat het u ook nog op een gegeven moment operationeel gezien geld opleveren als dat volledig draait?
Nou, kijk, als die installaties draaien en een aantal ervan draaien, dan zijn ze in ieder geval cash positief. Dus dan hoeven we daar geen verdere gelden mee te investeren. Dan draaien we er ook geen verlies. Dus wij zijn nog steeds van plan om ze te verkopen. Dat willen we trachten te doen voor het einde van 2019. Maar zodra ze operationeel zijn, zijn ze in ieder geval geen cash drain meer.
Is die termijn opgeschoven? Want dit speelt al langer dat u van die installaties af wil. Dat begrijp ik ook. We hebben het vorig jaar ook gehad over wanneer dan precies. En hoe dat ging met banken die u daarin zouden begeleiden. Gaat het allemaal trager of heb ik niet goed opgelet?
Nee, we hebben altijd aangegeven vanaf het moment dat we de beslissing hadden genomen om te investeren, dat we in 2019 de installaties operationeel zouden maken. En ook in 2019 ervoor zouden zorgen dat die operatie en die installatie verkocht worden. Dus het is, ik kan niet ontkennen dat het in Brazilië over het algemeen moeilijker gaat en langer duurt dan we gewend zijn. Maar daar hadden we in zekere zin al rekening mee gehouden. Het was altijd onze intentie om in 2019 de installatie te verkopen.
Nou, heb ik u al een aantal keer 2019 en 2020 horen roepen. Wat is nou uw grootste ambitie voor 2020?
Nou, de ambitie voor 2020 is in principe vastgelegd in het strategisch plan wat we in 2017 hebben gelanceerd. Daarin hebben we een aantal specifieke criteria gedefinieerd voor onze strategie. Zoals ik al aangaf, zijn we in 2018 in een groot deel van onze business erin geslaagd om die criteria al te bereiken. Dus het doel voor 2020 is om, nadat we de installaties in Brazilië verkocht hebben, in principe alle doelen te bereiken die we in 2017 hebben gedefinieerd.
Maar uw persoonlijke ambitie hierin?
Mijn persoonlijke ambitie is daarin hetzelfde. Ik ben verantwoordelijk uiteindelijk voor het draaien van Arcadis. En mijn persoonlijke ambitie is om ervoor te zorgen dat we die doelen bereiken.
Maar 2018 stond de boek als een tussenjaar. Is 2019 dan het jaar waarin dat verlies van 27 miljoen, daar zijn dus verklaringen voor te geven, wordt omgebogen in zwarte cijfers?
Ja, dat is zeker onze intentie. En het eerste kwartaal geeft ons meer dan voldoende vertrouwen dat die intentie ook gestalten gaat krijgen in 2019.
Goed. We praten zo meteen door over wat er allemaal nog in de toekomst op uw pad komt.
Prima.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
In BNR Zaken doen is CEO Peter Oosterveer van Arcadis de gast. En mijn zakenpartner is Jill Dieriks van de NCD, de Nederlandse Vereniging voor Commissarissen en Directeuren. We zijn online te vinden op Twitter via @BNRZaken. Uw vragen, opmerkingen, toevoegingen zijn daar zeker welkom. Dan beginnen wij nu met de dilemma's. U moet kiezen, achteraf kunt u nuanceren. Arcadis wordt terecht als Brexit-gevoelig aandeel bestempeld. Of Brexit? Helemaal geen last van?
Geen last van.
Dallas of Amsterdam?
Amsterdam.
Het uit de hand lopen van het Zuid als dokproject kon je zien aankomen of nee? Dat is ook een verrassing voor ons, voor alle betrokkenen eigenlijk.
Dat is voor ons ook een verrassing.
Laten we dan eventjes daarop doorgaan, want in een brief aan de Tweede Kamer over dat Zuid als dokproject sprak minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat van een zorgelijke ontwikkeling. Project bestaat uit een nieuw station, snelwegtunnel, dat is complexer en risicovoller dan gedacht. Betekent onder andere dat er waarschijnlijk 100 miljoen extra tegenaan moet. Het wordt 100 miljoen euro duurder. Ja, wat is, laten we daarmee beginnen, uw rol als Arcadis binnen dit project?
Nou, we hebben binnen dit project feitelijk geen rol meer die ons dicht genoeg brengt bij de materie die je net beschrijft. De materie waarbij uiteindelijk blijkt dat de kosten waarschijnlijk hoger worden. Wij zijn wel in een vroeger stadium betrokken geweest bij dit conceptuele werk voor het project. En we zijn nu nog een adviseur of een bescheiden adviserende rol voor de klant. Maar de werkelijke kennis met betrekking tot de opgelopen kosten zit bij het consortium wat verantwoordelijk is voor de bouw.
Het gaat hier namelijk om, zag ik in berichtgeving, contracten die niet blijken te kloppen, ruimte die te krap is om te bouwen, personeel dat niet makkelijk voorradig is, dat weten we natuurlijk ook allemaal, iedereen die binnen deze sector werkt. Zijn dat factoren, elementen die je toch veel vaker terug ziet komen als een project veel duurder wordt dan gedacht?
Ja, gezien mijn eerdere ervaring bij mijn voormalige werkgever kan ik die materie en die problemen wel een plaats geven. Want dit zijn wel factoren die vaker bij projecten een rol spelen. Het niet beschikbaar zijn van de juiste capaciteit. Het niet voldoende gedefinieerd hebben van de scope van een project. Dat leidt dan vaak tot discussies die uiteindelijk tot kostenstijgingen kunnen leiden.
Dat is toch gek? Daar moet je het toch eigenlijk, voordat we goed en wel begonnen zijn, wel echt over eens zijn. Wat gaan we doen en hoeveel mag het kosten? Punt.
Zeker. Dat gebeurt ook over het algemeen wel. Op het moment dat een scope goed gedefinieerd is, dan is het ook mogelijk om daar risico's aan vast te knopen en dan vervolgens tot de prijs te komen. Als vervolgens de scope toch verandert, en dat gebeurt op projecten vaak, omdat er toch weer nieuwe wensen zijn, dan gaan we natuurlijk weer terug naar het opnieuw bekijken van de prijs. Dus,
had u graag een grotere rol willen spelen in deze?
Nee, dat ligt niet zozeer op het pad van Arcadis. Dit is denk ik echt het pad waar de grote bouwers, de mensen die het werkelijk constructiewerk doen, beter geëquipeerd zijn dan Arcadis.
Wat heeft u dan wel gedaan? Want u zegt we zijn nog wel in een adviserende rol voor de klant op de achtergrond. Op welke manier bent u nu nog betrokken en was u betrokken?
Alleen zeg maar aan de technische kant. Wij hebben geen enkele inbreng in de discussie die op dit moment plaatsvindt tussen het consortium wat de bouw doet en de opdrachtgever.
Maar dus de technische kant, als er bijvoorbeeld naar buiten komt, er is te weinig ruimte om te bouwen, dan is dat niet iets waarvan ik zou kunnen zeggen, nou, dat lijkt me ook iets waar Arcadis iets van kan vinden of over heeft geadviseerd.
We zouden uiteindelijk wel weer betrokken kunnen raken bij een verder adviserende rol, maar op dit moment kan ik daar niet zoveel over zeggen.
Ja, er is nog sprake van, dan gaan we door hoor, van een herijkingsfase. Het moet gekeken worden van ja, wat gaan we nu precies doen? Gaan we het doen? Is het nog mogelijk om dit soort projecten dan ja, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald helemaal niet te doen?
Ja, dat ligt natuurlijk uiteindelijk op de weg van de opdrachtgever en de uiteindelijke partijen die in het consortium zitten.
Ik heb begrepen dat u nog contact heeft met die opdrachtgever, met de klant?
Nou, niet direct over dit project.
Oh, niet over dit project?
Nee.
Okay.
Nee, dus wat dat betreft is mijn inbreng als het gaat om de huidige situatie denk ik zeer beperkt.
Dat is duidelijk geworden. Wiens invloed inmiddels ook zeer beperkt is, tenminste binnenkort, is die van Theresa May. Zij stapt op. En daar wil ik het met u over hebben, omdat het Verenigd Koninkrijk voor Arcadis een belangrijke markt is. Hoe belangrijk?
Zeer belangrijk. We hebben ruim 4000 mensen in het Verenigd Koninkrijk op een totaal bestand van 27.000, dus zeg maar 15%, dus zeer belangrijk.
Nou, dan komen analisten van ING tot de conclusie, als het zo'n belangrijke markt voor u is, en daar is veel onzekerheid over, Brexit, geen Brexit, deal, no deal, ja, dan komt Arcadis in de top 5 van aandelen met de grootste risico's als zo'n Brexit verkeerd uitpakt. Is dat dan toch niet voor een deel terecht?
Ik denk dat voor elke situatie, waar dan ook in de wereld geldt, dat als er onzekerheid is, en onzekerheid die er in zekere zin al 2,5 jaar is rond Brexit, dat voor geen enkele ondernemer, geen enkel bedrijf een goed teken is. Dus onzekerheid willen we allemaal graag zien omslaan in zekerheid. Wat wordt uiteindelijk de uitkomst? Ik moet misschien
het even. Het is voor u van een wat groter belang dan voor een bedrijf dat niet zo heel veel te maken heeft met het Verenigd Koninkrijk natuurlijk.
Absoluut. Gezien de hoeveelheid mensen die we in Verenigd Koninkrijk hebben werken, is het voor ons belangrijk. Wij transporteren echter geen goederen. Voor ons is het allemaal voornamelijk lokale services die we verlenen. Als de afgelopen 2,5 jaar een indicatie zijn geweest, een 2,5 jaar waarin we stelselmatig zijn gegroeid in het Verenigd Koninkrijk, dan denk ik dat de uitspraak dat we eventueel een risico lopen nogal aan de boute kant is.
Met de afgelopen 2 jaar, gedurende die onzekerheid, bent u gegroeid?
Zijn we nog steeds gegroeid.
Waarom zegt u dan dat die onzekerheid voor u verkeerd uitpakt? Kan uitpakken, want dat is tot nu toe niet. Nou, u zei wel, niemand heeft baat bij onzekerheid. Nou, als we afgaan op de laatste cijfers, dan is dat voor Arcadis nog maar zeer de vraag.
Ja, nee, nou onzeker, ik denk dat ik liever zou zien dat er zekerheid was over wat Brexit nu gaat betekenen. Dat zou voor iedereen beter zijn. Dan kunnen we, voor wat betreft onze klanten, ook ons gaan richten op de toekomst. Maar in de tussentijd zijn wij in het Verenigd Koninkrijk nog steeds meer dan goed in business.
Heeft u Brexit-scenario's klaar liggen?
Zeker. Wij zijn al maandenlang bezig met de verschillende scenario's. Die updaten we ook elke week, want elke week is er weer in dit dossier nieuwe informatie beschikbaar. Dus ja, wij kijken, en dan kijken we niet alleen naar de impact die het kan hebben op het Verenigd Koninkrijk, maar ook die impact die het kan hebben op andere landen die nou zaken doen met het Verenigd Koninkrijk. En voor ons is dat met name Nederland en Duitsland.
Maar u stelt vast dat die onzekerheid uiteindelijk voor niemand goed is. U kunt wel goede cijfers overleggen over de afgelopen 2 jaar. Waar merkt u dan toch aan, ja, als die onzekerheid er niet was geweest, dan waren we misschien nog wel harder gegaan?
Nou, de belangrijkste industrieën waar wij in het Verenigd Koninkrijk onze business uithalen zijn infrastructuur, gebouwen en water. We hebben in gebouwen eigenlijk gezien dat er nog steeds meer dan behoorlijk geïnvesteerd wordt in gebouwen in het Verenigd Koninkrijk. Dus geen reductie van onze omzet. Infrastructuur zijn met name de grote infrastructurele projecten die opdrachtgevers in het Verenigd Koninkrijk al een tijdje op de rol hebben staan. En dat soort klanten kijkt toch in eerste instantie even, wat is de politieke zekerheid? Wat is de support voor mijn project in de toekomst, voordat ze uiteindelijk de definitieve beslissing nemen? Dus voor de infrastructuur verwachten wij na een Brexit deal dat we in ieder geval met die projecten weer door zullen gaan. Want ook het Verenigd Koninkrijk, net als heel veel andere landen in de wereld, heeft dringend behoefte aan goede, moderne infrastructuur.
Heeft het overigens invloed, zo'n top 5 lijstje? Ik heb wat gegoogeld uiteraard toen ik wist dat u te gast was. En toen kwam ik ook koppen tegen als Arcadis moet je even links laten liggen. Dat is riskant. U legt nu uit dat u de afgelopen 2 jaar bent gegroeid. Dat het eigenlijk allemaal best wel stabiel is. Hè, ondanks de politieke onzekerheid. Maar als dan toch het beeld is, ja, dan moet je met je handen vanaf blijven. Heeft dat nog invloed?
Nee, ik concentreer me alleen op de dingen die ik zelf kan beïnvloeden. En dat is dan voornamelijk de interne bedrijfsvoering van Arcadis. Het nemen van de juiste maatregelen.
Heeft
en ik laat
ook
me niet leiden
op de sfeer naar buiten, denk ik, of niet?
Zegt u?
Heeft er ook invloed op hoe Arcadis door de buitenwereld wordt?
Zeker. En ik stel ook vast dat we de afgelopen half jaar met name een duidelijk beter imago in de markt hebben gekregen. Dus wat dat betreft beginnen de acties die we hebben ondernomen in vruchten af te werpen. Dus ik richt me voornamelijk op de dingen die ik direct kan beïnvloeden.
Wat is dat betere imago? Waar merkt u dat aan?
Nou, dat merken we bijvoorbeeld aan de stijging van de aandelenprijs. Een hele concrete, kan ik niet ontkennen. Die is vanaf het begin van het jaar aanmerkelijk verbeterd. Ik merk het ook aan de conversaties die ik zelf heb met aandeelhouders. De eerste jaar waren die conversaties voornamelijk over de pijndossiers. De issues uit het verleden. En nu is het voornamelijk over, hoe heb je nou de business in Amerika zo kunnen laten groeien zoals je de afgelopen 1,5 jaar hebt gedaan? En waarom ben je in Australië nog zo succesvol? Dus wat dat betreft beginnen de conversaties qua toon en inhoud behoorlijk te veranderen.
Ja, wanneer denkt u dat u voor het laatst over Brazilië heeft gesproken? Wanneer denkt u dat kunnen we echt helemaal afsluiten?
Nou, als je me over een jaar opnieuw uitnodigt,
nou,
dan
hij
kijk
staat hoor.
Oké, okay, nou dan. Dan denk ik dat ik met een vrij grote zekerheid kan zeggen dat het achter ons ligt.
Ja, dan moeten we natuurlijk nog even bespreken hoe de deal er dan uiteindelijk uitziet.
Ja.
Wat denkt u ervan? Heeft u 53 miljoen afgeboekt? Hoe denkt u dat het verkooptraject zal gaan?
Nou, het verkoopproject heeft een aantal opties. En die opties die proberen we ook maximaal te gebruiken. Het gaat om, en ik maak het niet al te technisch, maar het gaat om 2 categorieën assets. Asset die, zoals je al zelf aangaf, methaan naar elektriciteit omzet. En een andere asset die methaan naar gas omzet. De verwachting is dat die uiteindelijk door verschillende kopers interessant gevonden worden. Dus de kans dat wij uiteindelijk 2 categorieën kopers zullen krijgen voor die assets is redelijk hoog.
Ja. Nu, het operationele is in Brazilië. Hebben ze zich ook kopers aangediend?
Wij zijn met onze Braziliaanse financiële adviseur in de markt. We hebben op dit moment een kleine 20-tal kopers die een NDA hebben getekend. Die dus geïnteresseerd zijn om naar de assets te kijken. Dus wat dat betreft hebben we vertrouwen dat we uiteindelijk wel kopers zullen vinden die de assets interessant genoeg vinden.
Goed, over een jaar dan weten we hoe dat dan uiteindelijk afgelopen is. En zo niet, dan heeft u heel wat uit te leggen. Ook een goede reden om u weer uit te nodigen. Precies. We gaan tot slot luisteren naar uw favoriete nummer. Vragen we aan onze eerste gasten iedere dag. En u koos voor Bruce Springsteen met het nummer Empty Sky. Waarom horen wij de klanken van The Boss?
Omdat ik al jarenlang een groot fan van The Boss ben. Omdat ik in de periode waarin ik dit nummer uitbracht, wat uiteraard rond September 11 was, in Amerika woonde. En dus van nabij de pijn heb gevoeld die veel mensen in Amerika hadden. Dus ik vind dat heel goed verwoord in dit nummer van The Boss.
Kijk, dat is mooi gesproken. Peter Oosterveer, de CEO van Arcadis. Dank voor nu en tot over een jaartje.
Graag.
Dankjewel. Tot dan. Praten over schulden helpt je ook om uit die schulden te komen. Zometeen hoort u het van de staatssecretaris.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Mensen met schulden zouden daar vaker mee naar buiten moeten treden. Dat kan namelijk helpen bij het oplossen van die problemen. Het kabinet komt met de campagne Kom uit voor je schuld. We gaan erover praten met Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken. Welkom.
Goedemorgen, goedemiddag.
Ja, is goed hoor, ja. We zijn erbij. Er is natuurlijk een reden dat de meeste mensen liever niet praten over hun schuld. Hoe gaat u ervoor zorgen dat dat taboe er toch afgaat?
Ja, klopt. Het is toch wel. In Nederland praten we heel moeilijk over geld. Het is een onderwerp waar echt nog een beetje taboe op rust. En er zijn heel veel mensen in ons land die in een problematische schuld zijn beland. En die de problematiek boven hun hoofd groeit. Maar het is heel moeilijk om ervoor uit te komen. Dus met deze campagne hopen we eigenlijk, doordat ambassadeurs hun stem en hun gezicht geven aan deze campagne, te laten zien dat je niet de enige bent, dat het echt iedereen kan overkomen. Ondernemers, studenten, echt iedereen. Maar ook de samenleving de vragen te laten stellen aan mensen als ze denken van, zou die persoon problemen hebben met geld?
Maar als de oproep is, kom uit voor je schuld, met wie of bij wie zou je daarover moeten praten? Wat denkt u?
Nou, het begint vaak met iemand die je vertrouwt. Iemand in je eigen omgeving. Wat we ook zien is dat gemeenten daar een grote rol in spelen. Maar dat die drempel soms toch ook, al bieden gemeenten veel hulp aan, toch wel hoog is. En dan zijn er ook veel vrijwilligersorganisaties. Wat we hebben gedaan is op de website die aan deze campagne hangt, ook echt heel concreet aan mensen aan te geven waar je terecht kan als je die vraag hebt. Maar het is ook bedoeld voor mensen om mensen heen om die vraag te kunnen stellen.
Ja, ik schrok een beetje van de grote groep die het betreft. 1,4 miljoen Nederlanders heeft problematische schulden of loopt het risico op die problematische schulden. Weten mensen dat ook wel van zichzelf, dat als er ook maar iets dan verkeerd gaat, dat er dan een probleem ontstaat?
Ja, het is inderdaad een heel, heel hoog aantal. 1 op de 5 huishoudens. Dus ik denk dan zo, als je dan 's avonds je straat of je wijk inrijdt of fietst en je kijkt naar die huizen en je projecteert dat getal erop, dan zie je echt hoeveel mensen dit zijn. En wat we ook zien is dat mensen vaak echt lang wachten, gemiddeld zo'n 4-5 jaar. En dat die schuld dan is opgelopen tot zo'n 40.000 euro. Dus hoe eerder je aan de bel trekt en hoe eerder wij ook mensen kunnen bereiken die schulden hebben, hoe laagdrempeliger het ook wordt om die schone lei weer voor elkaar te krijgen.
Er is in het verleden ook wel gevraagd aan werkgevers, hou dat in de gaten, kijk naar werknemers die misschien anders gedrag vertonen of waarvan je denkt, misschien is er iets niet helemaal in de haak. Denkt u dat het ook op de werkvloer een thema zou moeten zijn of ziet u dat voorlopig niet gebeuren?
Nou, het speelt zeker op de werkvloer, want werkgevers krijgen hier natuurlijk ook mee te maken als er bijvoorbeeld loonbeslag wordt gelegd. En dan helpt het ook als werkgevers weten hoe ze bijvoorbeeld hun medewerkers kunnen benaderen en ze doorverwijzen bijvoorbeeld naar schuldhulpverlening. Ziekteverzuim kan enorm toenemen als mensen in de schulden zitten. Dus dat is zeker ook van belang. En ik ben ook in gesprek met werkgevers hoe zij hier een rol in kunnen vervullen.
Nu is er een initiatief, hè, FIX, onder andere ondersteund door ons oud-minister Dijsselbloem. Is dat een voorbeeld wat u bedoelt?
Ja, zeker. Er zijn gelukkig heel veel goede voorbeelden. Maar nu is het ook zaak om al die praktijkvoorbeelden ook echt bij mensen zelf te brengen. En nu maken we de drempel, wat mij betreft, hoop ik ook echt heel laag. Door mensen die zelf in de schuld zitten of hebben gezeten. Bijvoorbeeld een ondernemer die een spelletjeswinkel had en helemaal van de glijbaan afging, om hen ook hun verhaal te laten vertellen. Zodat mensen ook zien van, het kan echt iedereen overkomen en ik hoef er dus ook niet alleen voor te staan.
Ik heb samen met veel andere Nederlanders gekeken naar Schuldig, hè, de documentaire reeks van Human. Heeft u waarschijnlijk ook veel van meegekregen. Daar zie je ook dat relatief kleine bedragen steeds maar weer oplopen en uiteindelijk wordt dat een enorm bedrag waarvan mensen ook niet meer weten wat ze er precies mee moeten. Daar is ook veel discussie over geweest. Ook met de Tweede Kamer. Er kwam eind vorig jaar het bericht dat een wet die ervoor moet zorgen dat mensen met schulden sowieso niet onder het bestaansminimum terechtkomen is uitgesteld. Onder andere omdat de Belastingdienst dat moeilijk vond om dat in goede banen te leiden. Dan is nu deze campagne. En toen dacht ik daaraan terug. Dacht ik van begint het niet gewoon vooral met andere wetten, andere regels? En is daarna een campagne misschien op zijn plek?
Ja, die brede schuldenaanpak die we met dit kabinet hebben, die ook in de Tweede Kamer breed wordt ondersteund, die stoelt op die pijlers van voorkomen, mensen benaderen en ook werken aan die schone lei, legt een grote verantwoordelijkheid ook bij de overheid, die vaak ook schuldeiser is. Dat deze campagne ontslaat mij niet van de plicht om daar ook aan door te werken. En ook als we stokken op bepaalde onderwerpen, zoals met die beslagvrije voet, dan ook te werken aan alternatieven. Want je kan ook als inwoner van het land niet zeggen van, mijn computer doet het niet, ik doe geen belastingaangifte. Dus ik vind andersom ook dat de Belastingdienst als een systeem niet aangepast kan worden, wel alternatieven moet bieden.
Maar wat betekent dat bijvoorbeeld het komende jaar? Want laten we dan kijken, als u zegt we moeten naar alternatieven blijven zoeken, komen er dan andere maatregelen die ervoor zorgen dat mensen in de schulden daar makkelijker van afkomen, of dat die sneller in de buurt van een schone lei komen?
Ja, ik heb ook ingegeven door de praktijk van bijvoorbeeld schuldhulpverleners een aantal spoedmaatregelen, een aantal tussenmaatregelen genomen die hier wel aan werken. Maar ik ben ook tot de conclusie gekomen dat naast al die maatregelen die we nemen en moeten blijven nemen, daar moet ik scherp op blijven, dat het staat of valt met toch eerst ook dat taboe eraf te halen. Tegen mensen zeggen van ja, er is hulp.
Wat is het snelle concrete eerste handvat wat je mensen in de schuld kunt aanreiken?
Ja, op het moment dat je om die hulp vraagt, dan en die gaat naar de gemeente toe. Elke gemeente in Nederland is ook verplicht om mensen die in de schulden zitten om die hulpverlening op te starten. Of je nou ondernemer bent, of dat je in de bijstand zit, of dat je werk hebt of werkloos bent geworden. De gemeente moet je die hulp gaan bieden. Dus dat eerst organiseren is de belangrijkste eerste stap. En dan moeten mensen ook inderdaad weten dat ze daarvoor daar terecht kunnen. En daar is deze campagne ook voor bedoeld.
Dank u wel, Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken, over een nieuwe campagne om het taboe van de schuld af te schudden.
Beursupdate.
De handelsoorlog met China, spanningen met Iran hebben gezorgd dat de olieprijs de afgelopen week een beetje onder druk kwam te staan. Amerika zet nu weer veel in op schalie. Jos Versteeg van Insinger Gillissen is hier. Ja, olie. Ja, daar kunnen we het vaak over hebben. En ook met enige reden, want er zijn ontwikkelingen. Hoe kijk je ernaar?
Ja, er is op het ogenblik wat opmerkelijks aan de hand. Je ziet dat in Amerika de schalieproductie al een paar weken daalt. En dat is toch wel tegen de richting in. Want normaal gesproken is daar echt structureel een flinke groei in die schalieolie. Want het is een Amerikanen gelukt om tegen veel lagere kosten toch nog olie uit die harde gesteente te halen in het zuiden van de Verenigde Staten en ook in het noorden trouwens.
Ja, maar al met al zie je dus ontwikkeling. Die prijs komt een beetje onder druk te staan. Is dat iets om je zorgen over te maken of juist niet?
Nou, ik denk het eigenlijk niet. Voornamelijk is er eigenlijk angst dat de vraag wat zal terugnemen, hè, als die handelsoorlog zo sterk doorgaat. Aan de andere kant zien we ook behoorlijk wat landen die zwaar in de problemen zitten. Venezuela, met de grootste oliereserves ter wereld, is in zware problemen terechtgekomen. De productie daalt daar zeer hard. In Libië zijn nog steeds grote problemen. Dus de reserves die zijn nog relatief laag op dit moment. Die ligt ongeveer op 3%, dus er hoeft maar iets mis te gaan. En de olieprijs kan toch weer flink stijgen.
Maar dat handelsconflict is ook niet morgen opgelost, toch?
Nee, dat weten we. Dat loopt voorlopig nog wel een paar maanden door. Dus zo balanceert de olieprijs een beetje tussen angst en optimisme. En ik denk dat het eigenlijk voorlopig wel zo blijft. Want er is namelijk door die schalieolie ook wel iets heel erg veranderd in de wereld. Schalieolie maak je op een andere manier dan olie op conservatieve manier. Nou, dat maakt heel veel uit.
Want ik ben helemaal klaar voor een kort college.
Op een conservatieve manier, dan boor je een gat en dan heb je zeg maar een geldautomaat. Want daar stroomt elke seconde stroomt daar de olie uit die je kan verkopen. Met schalieolie werkt het ietsjes anders. Je boort een gat, dat moet je dan frakken. Met heel veel zand en chemicaliën moet je die olie laten stromen. En dan zie je eigenlijk al dat na een jaar, anderhalf jaar, de productie heel fors daalt. Dan is die bijna helemaal weg. Nou, dat betekent dat je dus heel vaak nieuwe bronnen moet boren. Dus je is heel vaak een moment hebt van doe ik het wel of doe ik het niet. En daardoor is Amerika een soort swing producer geworden die wat makkelijker de kraan aan en uit kan zetten. Dat is een groot veld. Zet je niet snel stil, want dan is het veld kapot. Maar een klein veld kan je dus wel gewoon even op laten lopen.
Het klinkt als een nadeel eigenlijk, hè? Dat je dus voortdurend moet kijken, doe ik het wel, doe ik het niet. Niet dat hele grote spuitende olieveld. Ja. Maar ondertussen kun je er dus ook heel veel makkelijker inspelen op, wat je zegt, doe ik het wel, doe ik het niet.
Swing producer, ja. Nee, dat klopt, dat heeft de markt denk ik wat stabieler gemaakt. Want je ziet nu als die olieprijs wat hard oploopt, dan zie je toch vaak wel dat Amerika ook snel meer gaat produceren. En als de olieprijs echt flink begint te dalen, dan worden ze voorzichtiger. Ik denk dat nu ook wel meespeelt dat een paar jaar, anderhalf jaar geleden was de olieprijs natuurlijk behoorlijk laag. Dus dat veel van die producenten in Amerika ook even gewacht hebben met investeringen. Dus je ziet de productie nu iets onder druk komen, maar op langere termijn zal dat voorlopig nog wel toenemen. Want eigenlijk zie je steeds dat die Amerikanen er steeds beter in worden. Er wordt nog steeds geleerd. Ze doen het al 10 jaar, maar steeds verder lukt het ze om de prijs naar beneden te brengen. De kostprijs van die olie naar beneden te brengen.
Want het klinkt ook wel als een wat duurdere methode dan op de traditionele
manier. Ja, natuurlijk. Want kijk, het duurste is het boren. En als je vaker moet boren, dan heb je een probleem. Je haalt ook maar heel weinig olie uit die velden. Hè. Je haalt, op het ogenblik is dat nog maar 6-8%. Okay. Maar een aantal producenten probeert dat nu wel te verhogen.
Nou, er zit veel rek in natuurlijk. Als je erin slaagt om van die 6-8% de dubbele te maken.
Ja, precies. Daar heeft men het nu over naar 10-15%. Ja, dan kun je voorlopig nog weer nog meer olie produceren. Dus eigenlijk is het voortdurend een meevaller hoe sterk Amerika in staat is om meer olie op de markt te brengen.
Dus ze hebben vertrouwen in hun eigen olieontwikkeling tegen beter weten in. Tegen de elektrische en de waterstofinitiatieven.
Ja, precies. Dat is wel dat is ook interessant natuurlijk. Het gaat volledig tegen de ontwikkeling van duurzame energie in. Maar je weet, Trump is daar niet zo kapot van. Dus die vindt het helemaal niet zo erg. En aan de andere kant hebben we fossiele brandstoffen helaas nog wel heel lang nodig. Want door die alternatieve energie, dat is nu op dit moment nog maar zo klein. En het is ook volatiel. Hè? De wind waait niet altijd, de zon schijnt niet altijd hard. Dus ja, we zullen nog jarenlang energie nodig hebben. En de afgelopen jaren is er heel weinig in gezocht naar nieuwe olievelden. En dat is ook wel een punt. De meeste investeringen zijn naar die schalieolie in Amerika gegaan. Maar er is heel weinig geïnvesteerd in grote velden op zee, die eigenlijk een soort base load zouden kunnen geven. Zo'n veld wat honderdduizenden vaten olie per dag kan produceren. En dat begint wel een beetje zorgwekkend te worden. Dus dat eigenlijk te volatiel. Want je wil eigenlijk die grote oliestromen ook nog wel hebben voor de zekerheid, hè? Voor de leveringszekerheid.
Als je het over onzekerheid hebt, nog even heel kort op wat je net zei. Die reserves in die probleemlanden, 3%, er hoeft maar iets mis te gaan en dan heb je een probleem. Is het zo? Is dat echt balanceer op een heel dun koord?
Ja, ik vind 3% vind ik relatief weinig. En er hoeft als er echt kijk, en dat is ook nog eens een keer een punt. Een paar weken geleden was de olieprijs, de Brent, boven de 75. Er werd er geschoten in het Midden-Oosten. Nou, dan gaat meteen ook die olieprijs omhoog. Het is nu even stil. Maar dat speelt nog wel onderuit. Er zijn de grote spanningen met Iran. Dus als dat even opvlamt, dan kun je al snel haperingen krijgen in de toevoer van olie.
Dankjewel, Jos Versteeg van Insinger Gillissen.
Tot je dienst.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is Jill Dieriks van de NCD, de Nederlandse Vereniging voor Commissarissen en Directeuren. En wij gaan praten over Den Haag, want dat maakt zich op voor de komst van koningin Maxima, Michael Pompeo, Ivanka Trump en zo'n 2000 ondernemers en investeerders. Volgende week begint de Global Entrepreneurship Summit en deze week blikken we daar dagelijks met verschillende gasten op vooruit. En we trappen af met twee evenementdirecteuren, Henriette van Notte, directeur verantwoordelijk voor de inhoudelijke organisatie van het congres, en Joop Nijssen, projectdirecteur en verantwoordelijk voor de logistieke kant van het evenement vanuit de studio in, uiteraard, Den Haag. Welkom.
Hallo.
We hebben contact. Ja, het is altijd even spannend als je elkaar niet ziet. Maar het is wel fijn dat het tot stand is gekomen. Dan even over waar we het over hebben. Het staat te boek als een festival en een marktplaats in één. En dan ook nog eens een conferentie. Meneer Nijssen, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, kijk, wat wij gewend zijn in Den Haag, de afgelopen jaren hebben we daar toch wel een beetje een reputatie opgebouwd. Dus internationale conferenties, dus delegaties van landen van over de hele wereld die bij elkaar komen. Dit is iets heel anders. Dit is, u zei het al, een ondernemerscongres. Dus dit zijn ondernemers, getalenteerde ondernemers vanuit de hele wereld die bij elkaar komen. En er zijn eigenlijk heel weinig regeringsvertegenwoordigers bij. Dus het is wel een internationale conferentie, maar heel anders dan wat we tot nu toe in Nederland hebben georganiseerd.
Als u zegt, dat kunnen wij in Den Haag, dat weten we. We hebben heel veel ervaring opgebouwd de afgelopen jaren. En dat is natuurlijk ook zo. Nou, dan komen er 2000 mensen naar deze happening, die weliswaar bijzonder is vanwege de hoogwaardigheidsbekleders die er toch ook komen. Mm-hmm. Maar dat is ook een kolfje naar uw hand. Of zegt u toch, dit is anders dan al die andere keren?
Nee, zeker. Het is echt anders dan al die andere keren. Omdat ik, wat ik zeg, het zijn ondernemers en geen overheidsvertegenwoordigers.
Oh, maar het zijn heraldraaiers. Het zijn niet de 2000 hooligans die naar Den Haag komen, toch?
Zeker niet, zeker niet. En wat ik zei, we hebben als Nederland daar toch een reputatie in opgebouwd de afgelopen jaren. We hebben de NCSS, de NSS, een top met Obama in 2014. Dus we weten wel wat we kunnen. We hebben allerlei ervaren mensen. We weten precies, en de wereld weet ook wat ze van ons op aan kunnen. En om dat nou te concretiseren, wat betekent dat nou concreet? Nou, wat ik heel mooi vond, is toen we in de voorbereiding een paar maanden geleden met een delegatie vanuit Amerika hier bij het World Forum rondliepen. En daarna het World Forum, daar gaat het gebeuren. Het was net die affaire geweest met die Russische spionnen die de OPCW daar afluisterden, ja. En die in hun kraag gegrepen waren. Daar hebben we natuurlijk ook wel echt complimenten gekregen internationaal over hoe we dat hebben aangepakt. Maar vervolgens liep ik daar met die Amerikaanse delegatie langs de OPCW naar het World Forum. Ik zei, jongens, hier stonden ze nou, hier op deze parkeerplaats. En dat maakt toch indruk op die Amerikanen. Zie je van,
Is het wel een gedeelde verantwoordelijkheid? Want Nederland host het. Maar volgens mij is toch ook Amerika nog altijd zeer betrokken bij dit evenement. Want het is van oorsprong ook een Amerikaans evenement dat nu een beetje over de wereld trekt. En daarna is nu uitgekozen. Maar wie is nou uiteindelijk verantwoordelijk voor de organisatie?
Nou, we zijn samen verantwoordelijk. Dus het is inderdaad, Nederland en de Verenigde Staten zijn co-host. Dus we nevengeschikt, samen met de Amerikanen doen we het. Ja, het mooie is als je dan zo'n traject zit van bijna een jaar om het allemaal voor te bereiden, dan merk je hoe, aan de ene kant hoe gelijkgestemd we zijn, maar aan de andere kant ook wel echt heel erg andere culturen hebben.
Dan wil ik met
name
dat natuurlijk weten. Hè? Waar dacht u toch, wij pakken dat in Nederland in Den Haag even anders aan?
Die verschillen, dat is interessant. Nou ja, kijk, wij zitten natuurlijk echt bij uitstek een polderland. En we houden van samenwerken, we stemmen goed met elkaar af. En bij de Amerikanen merk je toch een iets, laat ik het aardig proberen te zeggen, maar toch een wat massievere inrichting van hun structuur. Het is een beetje een mammoettanker soms. Hè? Als je hem eenmaal in de richting hebt en hij beweegt, dan gaat hij goed. Maar dan kun je hem ook niet meer bijsturen. Dus dat is interessant om mee te werken.
En hoe ging dat ook in de samenstelling van het programma? Hoe ziet het programma eruit? Is het een Nederlands of een Amerikaans programma?
Ik moet beter aan mevrouw Van Notte vragen.
Nou, dat klopt.
Heel graag. Ik denk als we naar het programma kijken, moeten we een beetje North Sea Jazz ervan voorstellen. Mm-hmm. En dan gaat het niet over muziek, maar eigenlijk over waardecreatie, winst en maatschappelijk rendement. Dus we hebben, ik denk 54 verschillende sessies over bijvoorbeeld voedselverspilling, over hoe kan je energie beter opslaan, over de energietransitie, over hoe breng je zorg bij de mensen thuis in plaats van in ziekenhuizen. Een belangrijk verschil met alle overheidsconferenties die we tot nu toe hebben georganiseerd is dat we dit echt met het bedrijfsleven hebben gedaan. Dus deze sessies die ik net noem, die zijn vormgegeven door Philips bijvoorbeeld. De CEO van Hout is zelf bij betrokken als het om gezondheidszorg gaat. Dan hebben we voeding en voedselverspilling. Dat werd getrokken, grappig genoeg, door de FME, de tech-organisatie van Nederland, in samenwerking met DSM, Ahold, Unilever, Rabobank.
Allemaal Nederlandse bedrijven. Betekent dat toch ook dat Nederland een groot stempel drukt op het programma? Of gaat dat ook in overleg met de Amerikaanse counterpart?
Nou, dat is het hele mooie. De Amerikanen hebben dit al 8 keer georganiseerd. Het is de 9e keer, maar die hebben inderdaad dit nog nooit meegemaakt. Hè, dat we zijn gaan werken met maatschappelijke uitdagingen in plaats van gewoon met thema's. En dat vonden ze eerst ingewikkeld, maar in zo'n beetje november hebben ze gezegd, eigenlijk dat Future Now spreekt ons aan. Nou, dat was een ontzettende grote doorbraak.
Dat is het thema van de hele summit, toch?
Ja, dus eigenlijk, de oplossingen moeten we nu bedenken voor de toekomst. En zij zagen ook dat je daar winst uit kon behalen. Dat voor ondernemers interessant was.
Dus is dat wat u bedoelt met volgende generatie ondernemers?
Ja, dat is ook wat we bedoelen, maar het is eigenlijk al deze generatie, maar die is veel meer bezig met maatschappelijke impact. En niet alleen met de winst. Je hoort dat ook voortdurend op BNR, maar overal. De impact wordt steeds belangrijker voor het bedrijfsleven.
Nu zijn er, u gaf het zelf aan, en ze worden voor een deel ook in Den Haag georganiseerd, heel veel conferenties, toppen, meetings waar ondernemers naartoe kunnen, waar ze soms ook naartoe willen. Waarom zouden ze per se hier naartoe willen?
Ja, we hebben iets gedaan wat uniek is. En dat is dat we APG, ons grote pensioenfonds, aan het roer hebben gezet om topinvesteerders uit de wereld naar Den Haag te halen. Die komen normaal niet naar Den Haag. Daar kunt u zich misschien wel iets bij, bij voorstellen. En doordat APG aan het roer stond en een heel inhoudelijk programma heeft samengesteld, komen die investeerders. En die zijn natuurlijk bij uitstek interessant voor ondernemers.
Ga je er ook echt mee in contact komen? Want dat is vaak waar het natuurlijk spaak loopt voor ondernemers. Dat ze denken, ja, ik kan wel naar iemand kijken op een podium. Maar ja, dat zorgt er nog niet voor dat hij of zij ook weet wie ik ben.
Ja, en dat is precies waarom ik dat North Sea Jazz noemde. We hebben de hele tijd interactie. Er zijn eigenlijk vrij weinig plenaires. Natuurlijk, als koningin Maxima spreekt, is dat een plenaire sessie. En de afsluiting ook. Maar de rest is heel interactief. Echt gericht op te zorgen dat mensen elkaar ontmoeten. Er is natuurlijk ook de beroemde conferentie-app. Maar daar weten we van dat investeerders die niet snel gebruiken. Maar ook dat hebben we gezorgd dat dat maximaal gebeurt. Commissaris Moedas die komt en die brengt 2 miljard. Met zich mee aan funding voor bedrijfsleven. Dus
en
voor
waar
ondernemers.
Is die commissaris van? Pardon, want ik ken deze naam niet
van
zo.
Van de Europese Commissie.
Ah, oké. Okay. Ja, ach, ik had beter moeten weten na al die maanden campagne. Maar goed, 2 miljard neemt hij mee. Heel goed, dat heb ik ook onthouden.
Maar als ik nog even kijk, zeker. Eigenlijk is die marktplaats waar jullie over begonnen, dat is precies dat matchen van ondernemers en investeerders. Dat is waar we heel erg veel ruimte voor inbouwen tijdens die conferentie. We hebben bijvoorbeeld, programmering is voor de helft van de deelnemers. De helft van de deelnemers is in principe bezig met elkaar te vinden en dat faciliteren we op allerlei manieren. Met zo'n speciaal ontwikkelde app, wat je net zei, daar zijn we echt mee bezig om te zorgen dat investeerders daar ook echt op inloggen, dat ondernemers daarop zitten en dan die bereidt als het ware gewoon die presenteert je voor wie zijn nou de ondernemers voor mij als investeerder die voor mij het interessant zijn.
Er zijn er 200 ondernemers uit Nederland aanwezig, dus ik kan me voorstellen dat het voor hen goed werkt. Is het ook iets wat een naast of buiten de conferentie actief gaat zijn voor alle andere ondernemers in Nederland?
Zeker, er worden sessies georganiseerd. Er zijn side events in de hele stad, waar ook voor mensen en ondernemers die niet het hebben gemaakt tot GES zelf, dus die niet door de selectie zijn gekomen.
Al anderhalf maand geleden kwam ik een bericht tegen 5000 ondernemers gemeld en er is maar plek voor een selector groepje.
Ja,
dus er is
klopt. En we zorgen natuurlijk niet alleen via die side events, maar we zorgen voor spin-off eigenlijk die in lengte van dagen zorgt dat hier echt de Nederlandse economie en het Nederlandse ecosysteem hier beter van wordt.
En dan misschien even terug naar die investeerders. We hopen natuurlijk dat die gaan terugkomen, dat die ook met onze Nederlandse investeerders gaan kijken hoe je beter kunt investeren in het bedrijfsleven. Dat is het lange termijn effect van deze conferentie, dat we eigenlijk toppers naar Nederland halen. Je moet het zien als een omgekeerde handelsmissie. We halen de mensen naar Nederland toe in plaats van dat we ze gaan opzoeken.
Mag ik toch nog even vragen welke toppers dat dan zijn? En dan in het bijzonder iets wat al heel lang boven de markt hangt. Namelijk dat niet alleen Ivanka Trump komt, maar ook haar vader die toch in de buurt is. Komt volgens mij op bezoek bij Theresa May, gaat daar dan naar Frankrijk. Dus kortom, een bliksembezoek aan Den Haag. Kan dat altijd nog?
Ja, dat blijft iedereen boeien. We zijn daarop voorbereid. We blijven daarop voorbereid. Maar het ziet er niet naar uit dat dat echt gaat gebeuren dit keer.
Maar als u erop voorbereid moet zijn en u bent verantwoordelijk voor de logistiek en ook voor de veiligheid en alles wat ermee samenhangt, dan denk ik toch dat dat heel veel scheelt of hij wel of niet komt.
Zeker, en dat voorbereid zijn is dan ook een kwestie van echt scenario's maken en uitwerken en afstemmen met de gemeente Den Haag en met alle partners om te zorgen dat we nergens door verrast worden.
Buiten de familie Trump en de 1000 ondernemers en de 350 investeerders, wie zijn de andere 650 deelnemers?
Nou, we gaan ze even af.
Ja, ik zal in ieder geval die belangrijkste noemen, die Thomas net vroeg, die rockstars, zeg maar. En dat is Philip Hildebrand van BlackRock, de grootste investeringsmaatschappij. Vermogensbeheerder en Marcello Claure van SoftBank, een grootste investeringsbank afkomstig uit Japan, die heel veel in de tech-industrie zit. En dan heb je Ajay Banga, dat is de CEO van Mastercard. En van eigen bodem hebben we natuurlijk ook wat toppers. Corine Wigreux van TomTom, Corine Wortman, toevallig twee Corine van AWP. En CEO van DSM, Fijk Sijbesma, van Philips, Frans van Houten. Dus we hebben een hele serie, een mooie line-up. Wat ik met enige trots kan zeggen is dat de Nederlandse line-up voor de helft uit vrouwen bestaat. Een echt gewoon een stevige delegatie. We hebben ook gezorgd dat
gaan hier
in alle andere...
Omhoog, hoor. Dus,
Er gaan hier twee duimen omhoog.
Ik heb er ook één duim bij gedaan, minstens drie. We gaan er ook nog heel veel meer over horen op BNR. Tot die summit echt plaats gaat vinden. komende dinsdag is dat. Ik ga voor nu bedanken Henriette van Notte, directeur verantwoordelijk voor de inhoudelijke organisatie van het congres, en Joop Nijssen, hij is verantwoordelijk voor de logistieke kant van het evenement. Dan gaat het over de Global Entrepreneurship Summit. Veel meer daarover de komende dagen op BNR. Dank. Zometeen neemt Connor Clerks de boel over met de ondernemersdesk. Maar gaat hij voor de aandelen of alleen de assets?
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Ondernemersdesk.
Wie als ondernemer wil groeien loopt tegen tal van vragen op. En daarom schuift Connor Clerks, niemand minder, elke maandag aan in de ondernemersdesk Groei. Vandaag hebben we het over overnames. Wat neem ik over? Assets of aandelen? Connor, hoe lastig is die keuze?
Ja, het is een vraag waar ik eigenlijk nog nooit bij stil had gestaan. Maar ik doe zelf natuurlijk ook vrij weinig overnames, eerlijk gezegd. Het is wel een interessante kwestie. Want als je een bedrijf overneemt, de aandelen van het bedrijf, dan koop je eigenlijk de bezittingen, de schulden, maar ook alle rechten en alle verplichtingen. Ga je nou alleen voor de assets, dan neem je eigenlijk alleen de onderdelen die je wil hebben. Die je graag zou willen gebruiken. Dus een beetje cherrypicking. Vergelijk het hiermee. Je koopt een huis met inboedel. Of je koopt alleen de inboedel. En dan heb je niet het risico dat het dak achteraf lekt. Om even een metafoor van collega Rob Jansen te stelen.
Die kan het weten, want die koopt wel eens een huis. Maar goed,
ja, inderdaad. Wat te in eerste instantie denk ik dan, ja, assets, dat klinkt heel goed. Maar er zitten fiscaal en juridisch dan toch nog wel wat haken en ogen aan. Het levert je sowieso meer werk op. Want als je alleen de assets van een bedrijf overneemt, dan kan het dus zijn dat je bepaalde contracten bijvoorbeeld opnieuw uit moet gaan onderhandelen. En daar is het meteen helemaal niet mee gezegd dat je een even goede deal krijgt als het bedrijf wat je overneemt nu heeft. Dus ja, voor's en tegen's eigenlijk.
Daar moeten we het dan maar eens wat uitgebreider over hebben met Jeroen Valk. Hij is hoofd Merchant Acquisitions bij EY. Welkom.
Goedemiddag.
Is het inderdaad terecht om het overnemen van alleen de assets te typeren als cherrypicking? Want als dat zo is, waarom wordt dan toch meestal het hele bedrijf gekocht?
Nou ja, het geeft je de mogelijkheid om een bepaalde keuze te maken. Net wat net gezegd werd, hè, dat je zegt van ik wil een bepaald deel van de onderneming overnemen, maar ik zie redenen waarom een bepaald deel mij ook niet aanstaat. En mogelijk omdat daar risico's mee samenhangen of omdat daar een verleden aan kleeft wat ik niet wil overnemen. Wat je in de praktijk vaak ziet is dat er eigenlijk een reden moet zijn om niet de aandelen te kopen. En die reden kan juridisch zijn, die reden kan fiscaal zijn. Maar als je basisassumptie of je basishouding is, ik wil het hele bedrijf kopen. En dan neem je dus de aandelen over omdat dat het meest makkelijk is, ja, het meest clean is om over te nemen.
En wanneer kies je eigenlijk wel voor het overnemen van alleen Activa?
Nou ja, ik denk als je vanuit juridisch oogpunt bijvoorbeeld te maken hebt met moeilijk te kwantificeren claims uit het verleden. Waardoor je zegt van nou, doe mij de aandelen of doe mij de Activa maar. En laat ik die oude risico's die ik moeilijk kan pricen, waar ik veel onderzoek naar moet doen, laat ik die maar achterlaten.
Zou je hier een klinkend voorbeeld van kunnen noemen, Jeroen?
Je hebt dat wel eens bij verzekeringsactiviteiten. Dus waarbij je lange termijn contracten hebt, waarbij de actieve portefeuille een ander type risicoprofiel heeft dan de historie. Neem het Woekerpolis dossier. Ja, je kunt natuurlijk zeggen, ik heb een verzekeringsmaatschappij die beide type polissen heeft. En ik koop alleen de actieve portefeuille met de overzichtelijke risico's. En wat er in het verleden is gebeurd en wat aan die Woekerpolissen kleeft, dat wil ik graag achterlaten.
Kan het wel natuurlijk heel duidelijk zijn dat jij dat wil, hè? Dat jij alleen de assets wil, maar dat een verkoper van een bedrijf denkt, ja, het is alles of niets. Hoe kom je dan toch nog tot een vergelijk?
Nou ja, uiteindelijk moet dat zijn weerslag hebben in de prijs. Dus als de koper zegt, ik wil graag iets, dan heb je als verkoper ook de mogelijkheid om daar van te profiteren. Doordat de prijs van hetgeen je verkoopt hoger is. En je achterblijft met iets wat voor jou misschien een beperktere negatieve waarde heeft dan de koper daar als afslag voor zou nemen. Ja. En dus je wordt er eigenlijk allebei beter van.
En hoe vaak komt het dan toch ook voor, als we dat gewoon in statistiek proberen te vangen? Komt het vaak voor dat het dus alleen bij de asset blijft?
Nou, ik zie het in onze praktijk. We doen zo'n 20 deals, denk ik, per jaar als EY M&A. Nou, één of twee keer per jaar komt dat voor.
Okay.
En de rest zijn aandelentransacties.
Dan weten we ook waar we het over hebben. Dankjewel, Jeroen Valk, hoofd Merchant Acquisitions bij EY. En Connor, jou zie ik morgen weer met een andere ondernemersdesk.
Ja, dat hoop ik wel. Nog even kijken hoe ik in Amsterdam kom met de staking. Maar als dat nou allemaal goed gaat, dan gaan we het morgen in de ondernemersdesk inclusiviteit hebben over de vraag, hoe krijg ik nou hoog op mijn agenda in het bedrijf. Daar heb ik iemand bij gezocht die dat bij Essito heel goed gedaan heeft.
Nou, dus als je dat al hebt geregeld, dan zorg maar dat je er morgen ook gewoon bent.
Ja, ga mijn best doen.
Tot dan.
Ondernemersdesk over groei wordt mede mogelijk gemaakt door NIBC. NIBC, de bank voor ondernemende mensen.
Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Na meer dan 30 jaar vertrekken kledingzaak Esprit en horecazaak Café Esprit uit het Afrika-huis in Amsterdam. En daarvoor in de plaats komt een heuse experience van het cosmetica-merk Rituals. Dat gaan we zo meteen uitgebreid horen van Rupert Parker Brady. Vandaag voor de allerlaatste keer hier op deze plek in de rubriek. We gaan elkaar natuurlijk blijven spreken. Laten we het hebben over het onderwerp van vandaag. Namelijk die stap van Rituals. Want dat is een bijzondere stap.
Ja, het is zeker bijzonder. En dat heeft ook een beetje te maken met het DNA van de oprichter en CEO nog steeds, na 18, 19 jaar bijna, Raymond Kloosterman. Hij is echt een ondernemer. Hij heeft wel een hele carrière bij Unilever achter de rug, maar wilde toch in 2000 iets totaal nieuws doen en sprong toen ook echt in het diepe, zowel financieel als zakelijk. Hij heeft het hoofd boven water te weten te houden, alhoewel de eerste 7 jaar echt letterlijk erop en eronder waren. Dat gevoel, want nu gaat het ongelooflijk goed met Rituals.
Hij hoeft nooit meer iets te doen, toch eigenlijk?
Sterker nog, als je de quote erop naslaat online, dan blijkt dat hij zichzelf een behoorlijk bedrag heeft uitgekeerd op basis van de winst van 2018. Dat is allemaal fantastisch. Maar hij gaat dus niet renteneren, golfen of andere leuke dingen doen. Mensen van zijn leeftijd, 54, nee, hij wil weer een start-up gevoel hebben. En Rituals loopt, is een trein. Daar is hij niet meer echt voor nodig. Behalve dan dat hij natuurlijk het geweten is en de ziel van het bedrijf. Hij wil iets nieuws doen. En dat doet hij dan ook binnen het bedrijf.
Maar, en dan kom je op een experience, dat is een modern woord. Wat gaat dat dan behelzen? Wat houdt dat in?
Nou, wat hij wil, en ik vind dat alleen maar toe te juichen, want in de retailwereld is het probleem dat de meeste gevestigde traditionele retailers, zeker in de non-food, heel erg worstelen met een businessmodel. Ze blijven vasthouden toch aan het model van producten in fysieke omgevingen neerzetten en die dozen maar schuiven naar het publiek, online en offline. En hij zegt, ja, daar wil ik, behalve dat het natuurlijk nog steeds winstgevend is voor hun en een succesverhaal blijft, wil ik ook iets nieuws doen. Ik wil die beleving, en iedereen praat over beleving, het is een doodgeslagen begrip. Ik
wil zelfs een bij totaal... de Intertoys moet je dingen gaan beleven, hè?
Ja, dat moeten we nog maar eerst gaan zien. Oh. Ja. Laat het duidelijk zijn. Maar zij willen bij Rituals iets nieuws doen, en dat kan je alleen maar doen door het te gaan testen. En testen doe je niet in een loods, zoals Blokker dat jarenlang deed met hun winkelformules, onder de familie Blokker toen nog. Nee, dat moet je doen in de echte wereld met echte mensen, zowel consumenten als medewerkers. Vandaar het Afrika-huis, Spui-Kalverstraat. Een waanzinnig monumentaal pand.
Ja, met een waanzinnig hoge huur. Dus hij heeft er ook
2 miljoen
in.
Verwacht ik inderdaad dat ze gaan betalen. Maar dan heb je ook wel wat, hè? Laten we eerlijk zijn. En zij kunnen het ook wel leien. Ze hebben waarschijnlijk een hele goede deal met de eigenaren. Want het is zijn 3 vastgoedmensen die dat pand in eigendom hebben. Om er werkelijk vanaf dit najaar, begin volgend jaar, House of Rituals neer te gaan zetten.
Maar dan weet ik eigenlijk nog steeds niet als ik daar binnenkom. En misschien is het ook prematuur, want het moet eerst maar eens gestalte krijgen. Maar wat er dan daar gebeurt? Hè, gaan ze nadenken over over beleving, over hun product, over hun duurzaamheidspredicaat.
Nou, ik heb natuurlijk een beetje zaken. Ja, ik heb een beetje zitten filosoferen, zoals je dat doet als je over dit soort verhalen hoort, alleen niet precies weet van de hoed en de rand. Het is natuurlijk ook een shop, maar er zit horeca in, er zit wellness in, er zitten mindfulness en yoga workshops. Ik kan me voorstellen dat er ook coworking places zijn en zelfs appartementen voor relaties van Rituals. Kortom, je kunt als klant daar echt gewoon landen.
Coworking space. Moet het überhaupt nog iets te maken hebben met
Een deel maar. Want je kunt natuurlijk ook geld verdienen met heel veel andere dingen dan alleen maar producten verkopen, wat ze er al heel goed in zijn. En dat is precies wat ze gaan ontdekken in House of Rituals. Je komt daar binnen, je wordt daar echt letterlijk, zeg maar, emerged, zoals dat zo mooi in Engels heet. Je bent echt betrokken en je bent onderdeel van die beleving. En daar kun je alles doen. En dan echt het gevoel hebben dat je bij dat merk binnen bent getreden. En die beleving en die ziel van het bedrijf ook echt ervaart.
Als we hem in een tegengeluid plat willen slaan, dan is het toch een drogisterij waarbij je product kunt verkopen, waarbij je ze ook kunt proberen of desgewenst met de schoonheidsspecialisten, puur sceptisch gezien. Waar zit de glans van Rituals in deze?
Nou ja, dat is op zich een hele terechte vraag van een kritische consument. Nou, ze zijn geen drogisterij, laat het duidelijk zijn. Ze zijn een cosmetica bedrijf die ook allerlei producten aanbiedt die op het gebied van huidverzorging, et cetera, actief zijn. Maar ze verkopen ook theeproducten. Alles wat te maken heeft met rituelen, met onthaasting, slow living. Dat is wat ze willen bieden. Natuurlijk is het voor een groot deel ook een marketingverhaal. Maar hey, what's new? Dat is waarom rituals ook zo populair is. Mensen willen geloven in dat sprookje. En daarom gaan ze niet zeg maar, naar iets anders als een drogisterij. Want daar ervaar je dat niet. Hè?
Jill, dat had je echt niet mogen zeggen.
Nee, maar dat is een hele goede vraag. Maar op zich denk ik dat Raymond hier wel pijn van in zijn buik heeft. Van straks is het er en dan kom jij binnen als klant. En krijg je dan echt die ervaring die jij in gedachten had? Of denk je, ja, dit is gewoon een drogisterij en er zit ook een horecagelegenheid bij?
Dit was zeker geen gewoon optreden van jou. Want het is de laatste keer na 3 jaar, 5 maanden. We hebben het allemaal goed bijgehouden dat jij hier deze rubriek verzorgde. Ik hoop jou echt nog heel veel te spreken. Want
het is
natuurlijk ongeëvenaard. Maar voor de gelegenheid heb ik daar in de hoek, ja, het is radio, toch een flesje wijn meegenomen. Rupert, heel erg bedankt voor de afgelopen tijd.
Graag gedaan, jong.
En we houden contact.
Zeker. Veel succes.
Tot snel.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
De Christen en Sociaaldemocraten zijn voor het eerst in 40 jaar hun meerderheid kwijt. En Matteo Salvini wint behoorlijk in Italië. Wat de Europese verkiezingsuitslag voor de Europese economie betekent, bespreken we in het economenpanel. Deze week zijn daarvoor bij mij Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING. Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics. En Esther Barendrecht, hoofd Rabo Research Nederland. Mijn zakenpartner is Jill Dieriks, bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. Welkom allen.
Goedemiddag.
Hoeveel junks, politieke junks staan hier aan de tafel? Hebben jullie allemaal tot diep in de nacht gekeken naar de laatste verschuivingen, peilingen? Marieke?
Nou, om een uur of 10:45 vond ik het wel mooi geweest. Toen dacht ik, de rest zie ik morgenochtend wel. Maar ik kan het inderdaad op zo'n avond niet laten, hoor, om daar toch de hele avond naar te gaan zitten kijken.
En waren er momenten van ontzetting of opluchting of verbazing?
Nou ja, goed, waar iedereen het natuurlijk over heeft is over dat hoge opkomstcijfer. En dat in combinatie met eigenlijk toch, er is wel enige winst voor eurosceptische partijen, maar misschien niet zoveel als er van tevoren gedacht was. En ik vind eigenlijk met name die combinatie toch wel bijzonder.
Esther, hoe heb jij gekeken? Of heb je wel gekeken? Want je kan natuurlijk ook gewoon zeggen, ik las een goed boek.
Dat zou leuk zijn.
Netflix.
Nee, ik heb om 10:45 nog even de tv aangezet. En dat doe ik ook weer niet zo vaak. Dus dat zegt wel iets over hoe boeiend ik het ook vind. En ik denk ook wel een bijzondere uitkomst. Ik zag eigenlijk dat het FD, die kopte zoiets als de oude macht bezwijkt. En de Financial Times die zegt, centrum houdt stand. Zo. En ik denk, eigenlijk beide is wel een beetje waar.
Dus dat is bezwijken, dat bestaat eruit dat die grote blokken toch wat kleiner zijn geworden.
Ja, dat eigenlijk de twee grootste partijen die verliezen hun meerderheid. Dus eigenlijk wel echt een novum in het Europese parlement. En tegelijkertijd de eurosceptici boeken terreinwinst. Maar misschien niet zoveel als van tevoren werd gedacht.
Kasper.
Als wetenschapper kijk ik naar de lange termijn en ben lekker om 10:00 naar bed gegaan.
Heerlijk.
Niet
heb je wel
gekeken,
de kranten gelezen dan, met extra interesse?
Ja, dan 's ochtends, dan zie je het wel. En in mijn visie is het midden gelukkig in stand gebleven en dat is mooi.
Maar je kunt zeggen, ja, ik ben wetenschapper, ik kijk naar de langere termijn. Wat er dan gisteren uiteindelijk uitkomt, is toch misschien wel mede bepalend voor de langere termijn, of zal het allemaal meevallen?
Ja, maar als je dat 's ochtends fris leest,
ben je er ook op tijd bij. Wat zijn denk je de gevolgen? We zien dus inderdaad, ja, afhankelijk van hoe je het opvat, dat die centrumpartijen of bezwijken of stand houden. Maar goed, in jouw woorden dus houden ook toch wel min of meer stand.
Ja.
En wat betekent dat dan voor bijvoorbeeld, wat ik zei in de intro, de Europese economie en het beleid daarop?
Dat is wel een hele, hele brede vraag.
Ja, maar jij bent wetenschapper, dus ik geef je nu even vrij baan.
Ja, nou kijk, de Europese economie gaat redelijk goed. En er zitten wel problemen. Nog steeds in Italië. Nog steeds op de middellange termijn ook de oneenigheid over moeten we naar een begrotingsunie, dat soort zaken. Dus dat de liberalen nu ietsje sterker zijn geworden, betekent misschien toch dat die begrotingsunie, dat we eerder gaan werken aan de kapitaal. kapitaalmarktunie. Nou, dat lijkt me een goede zaak. Ja, en de populisten met hun pleidooi voor het uittreden uit de euro, dat is gewoon kwarts. Want ze realiseren zich niet dat wat er in Nederland bijvoorbeeld al gebeurt. Wij hebben gewoon een flexibele wisselkoers. En we doen het gewoon via de arbeidsmarkt en loonaanpassingen. Ja. En dat kan in elk land. En dat moeten ze gewoon niet zuiden ook eens even leren.
Volgens mij kan je naar drie dingen kijken als je naar de lange termijn economische impact kijkt. De eerste is vergroening. Dus dat is natuurlijk heel belangrijk, ook economisch thema voor de komende jaren. En ik denk dat als je naar de uitslagen kijkt, dat de kans dat er allerlei groene maatregelen worden genomen in Europees verband met die uitslag van gisteren groter is geworden. En in principe is dat voor Nederland, wat zich heeft voorgenomen om van zeg maar even een achterblijverspositie op duurzame energie naar een voorloperspositie te gaan, is dat eigenlijk goed nieuws. Want hoe meer dat Europees gedaan wordt, hoe kleiner de kans dat je daar eigenlijk via je concurrentiepositie nadeel op hebt. Dus ik denk dat dat relatief gunstig is. Ja. Er zijn twee grote andere thema's. Dat is stabilisatie. En dan heb je het bijvoorbeeld over zo'n Europees schokfonds. Maar ook inderdaad over de bankenunie en de kapitaalmarktunie. Nou, daar zou je van kunnen zeggen, het feit dat die eurosceptische stem niet heel veel extra ruimte heeft gekregen, is daar in ieder geval niet negatief voor. He, dat betekent, dat zijn allerlei hervormingen die even op korte termijn pijn kunnen doen, en waarvan politici dan moeten zeggen van, nou ja, ik durf dat nadeel voor mijn eigen land eventjes te nemen.
Wordt al wel heel lang over gesproken?
Wordt al heel lang over gesproken.
Of blijft precies. Dat gewoon een beetje zo?
Ik zie na gisteren geen versnelling hiermee komen, maar ik zie er ook niet een dramatische vertraging in komen. Dus dan betekent dat we dat eigenlijk trage tempo van de afgelopen jaren misschien een beetje kunnen zien voortgaan.
Maar ik begrijp jou niet helemaal over de kapitaalmarktunie. Daar hebben we toch geen nadeel van. Daar hebben we alleen maar voordeel van. Alle landen.
Ja,
zo'n transferunie, daar zouden we nadeel van kunnen hebben.
Ja,
dat is denk ik ook helemaal niet nodig.
Ja, nou ja, goed. En wat bij allerlei van die hervormingen geldt, is dat er natuurlijk wel soms even wat pijn genomen moet worden op korte termijn in het eigen land. Hè. Dus als je het hebt over hervormingen van dienstenmarkten. Maar inderdaad ook bij die bankenunie. Ja, ook vanuit Nederland wordt daar met gemengde gevoelens over het algemeen positief voor. Maar
wat zou dat betekenen voor Nederland bijvoorbeeld?
Nou goed, hè. Op zich zijn we er als Nederland, de meeste Nederlandse partijen zijn er wel voor. Omdat het uiteindelijk de overtuiging is dat we daarmee de verstrengeling tussen overheden en banken beperken. Maar tegelijkertijd voelen we ook heel goed aan van ja, als dat betekent dat Nederlandse banken in een unie zitten met Zuid-Europese banken, dan willen we niet het risico lopen dat we daar indirect onze belastingbetalers voor op moeten draaien. Dus dat is wat je ziet als dilemma voor politici. Nou, dat is niet heel veel erger geworden gisteren, maar het is ook niet heel veel beter geworden.
Derde punt. Had jij nog? Ja, ik denk, laat het je even afmaken.
Echt groeigericht beleid. Hè? Dus hier heb je het over de stabilisatiefunctie van Europa. Nou, daar is natuurlijk de afgelopen jaren heel erg naar gekeken. Dan zou je kunnen kijken naar, nou, verwacht je nu dat Europa naar aanleiding hiervan echt verder gaat met allerlei hervormingen die Europa meer groeigericht zouden kunnen maken. Dus bijvoorbeeld investeringen in infrastructuur of meer concurrentie op de dienstenmarkten. Nou, daarvan denk ik ook. Ja,
Europees breed. Dus
ja, Europees breed, inderdaad, dat soort maatregelen afspreken. En daarvoor geldt eigenlijk een beetje hetzelfde als met die stabilisatie. Het is in ieder geval geen slecht nieuws en misschien een heel klein duwtje in de goede richting.
Esther, je hebt wat dingen opgeschreven. Dat doet me toch wel vermoeden dat je ook met een interessante analyse komt.
Nee, ik denk heel valide punten die hiervoor genoemd zijn. Wat ik eigenlijk wel ook even wil noemen is, het eerste waar je misschien wel aan zou denken is de euro. He, want die eurosceptische partijen, die hebben toch ook wel eens hard geroepen, het ligt allemaal aan de euro, al onze problemen. En tegelijkertijd, daar verwacht ik nou eigenlijk geen verandering. Want al die partijen hebben ook hun positie de laatste tijd een beetje verzacht op dat gebied. En waarom hebben ze dat gedaan? Ja, omdat de euro eigenlijk helemaal niet zo omstreden is bij de bevolking. Dus er is ook wel gebleken uit.
Daarom was het ook niet het eerste waar ik aan dacht. Ik dacht, ja, die euro, ik heb ook uiteraard wel stukken gelezen waarin die dan ter discussie staat. Maar is dat echt zo spannend geworden dan?
Nou, die beeldvorming ontstaat soms. En daarvan denk ik van, het is goed om te markeren dat dat in ieder geval niet ter discussie staat. En verder denk ik dat het goed is om aan te vullen op wat Marieke ook net noemde. Ja, het handelsbeleid. Want daar zie je dat zowel eigenlijk aan linkerzijde als aan rechterzijde van eurosceptische partijen vrij handel toch wel heel omstreden is.
Ja.
Dus ik denk dat je daar wel kunt verwachten dat dat daar toch meer aandacht voor zal zijn en ook wat meer tegengas gegeven zal worden vanuit het Europese parlement.
Ja, misschien. Het lijkt me geen goede zaak voor een handelsland als Nederland.
Dat ben ik helemaal eens.
Nu zie je dat de betrokkenheid wel groot is. Hè? Er is nog nooit zo'n hoge opkomst geweest sinds 1994.
We hebben het wel over 50%, hè?
Dus dat is ver enough, hij kan nog veel hoger. Maar ik bedoel, terugkijkend, Thomas, is dat wel een forse verhoging. Zeker met de afgelopen 4 jaar. Wat is nou voor ons bewoners van Europa de grootste verrassing? Met het kiezen van dit diverse...
Verschuiving naar de liberalen.
Misschien toch de groene golf?
En ook die groene golf, denk ik wel. Hè. Ik bedoel, dat als je bijvoorbeeld ziet dat in Duitsland, hè, onder jongeren dan de groene de grootste partij zijn. En daar zit natuurlijk toch wel een uitgesproken mening in. En verder die fragmentatie. Kijk, in Nederland is dat nog veel sterker. Hè. Dus in Nederland, de grootste partij in Nederland, heeft geloof ik 18,6% van de stemmen. In Europa is dat dan eigenlijk nog relatief beperkt. Maar ja, dat betekent wel iets voor de snelheid waarmee je zaken kan doen met elkaar. Je kunt gewoon minder snel tot afspraken komen, denk ik. Denk ik, als je een meer gefragmenteerde politiek hebt.
Ik hou ook wel vanaf hoeveel partijen er meedoen. Hè? In Duitsland waren het er 41. Vind ik een mooi aantal.
Goed, de grootste partij in Duitsland, moet ik eventjes spieken. Volgens mij rond 30%, dat CDU daar. Dus dat is toch wel een hele andere verhouding dan dat wij hier in Nederland hebben.
Het is een groter blok.
Ja, het is een duidelijk grotere blokken. En wat mij verder in Nederland sterk is opgevallen in de aanloop naar de verkiezingen, heb ik ook op een gegeven moment zitten kijken naar wat vinden Nederlanders nou eigenlijk van Europa. En er blijkt eigenlijk uit al die enquêtes dat Nederlanders eigenlijk ontzettend pro-Europees zijn, maar wel met allerlei kritiek over de instituties en hoe snel dat nou gaat in de onderhandelingen. He, dus eigenlijk iedereen zegt Europa, maar dan wel beter georganiseerd dan we het nu hebben.
En Europa volgens mij niet op gedeelde waarden, maar toch vooral op economisch gezien is het voor Nederland interessant.
Ja, zeker. En ik denk eerlijk gezegd dat je ziet daar ook wel echt een ontwikkeling in de afgelopen 2 jaar. En het hebben van een soort gemeenschappelijke vijanden in de vorm van de Britten waarmee we onderhandelen, in de vorm van de Amerikanen met hun handelsoorlog, de Chinezen met hun technologieoverdrachten, dat daar waarschijnlijk wel aan bij heeft gedragen. En wat me opgevallen is in de duiding in de weken eigenlijk voor die verkiezingen, dat het net leek alsof in de media die eigenlijk dat pro-Europese sentiment, wat in Nederland denk ik toch vrij sterk speelde, eigenlijk onopgemerkt is gebleven. En pas met de verkiezingsuitslag echt leek door te zijn.
Heel kort, Kasper.
Ik denk dat juist de versplintering in Nederland enorme stabiliteit geeft. Want als je kijkt in Engeland en Amerika, 2 partijen die ongeveer 50% hebben, daar wordt het land helemaal uit elkaar gespeeld en uit elkaar gereten. En juist dat brede spectrum in Nederland, dat is prachtig.
Je bedoelt, in Engeland is het midden helemaal geïmplodeerd.
Het is helemaal weg. En in Nederland is het midden juist daar, met een breed spectrum. Nou, we werken met elkaar samen, dat is politiek leiderschap.
Ja, maar goed, de snelheid van besluitvorming. Hè, en de
dan moeten we naar Engeland kijken. Ze zijn nu al 3 jaar bezig om proberen uit te treden.
Ik ben de eerste om het met je eens te zijn dat geen schoolvoorbeeld is van mooie politiek. Hoor. Dus daar zijn we natuurlijk snel met elkaar over eens. Maar wat je als econoom denk je natuurlijk snel van, nou, neem nou allerlei beslissingen. Hè. Bijvoorbeeld inderdaad, geef bedrijven de ruimte om met elkaar te concurreren. Want als ze dat doen en als ze hard met elkaar moeten concurreren, hebben we daar als consumenten uiteindelijk voordeel van. Nou, dat soort stappen zetten, dat vereist
ook. Dat gaat
ook
in Nederland toch vrij goed?
Ik ga ook even een stap zetten. En dan komen we zo meteen weer terug. En dan hebben we het onder andere over Trump. En gaat hij zijn ogen, zijn blik ook nog richten op Europa? Als hij er met China dan eindelijk een keer uit is.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Te gast is het economenpanel. Daarin zitten Esther Barendrecht, hoofd van Rabo Research Nederland, Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING, en Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics. Mijn zakenpartner is Jill Dirks. En ik wil toch nog heel even terug naar die verkiezingen van gisteravond. Salvini heeft gewonnen in Italië en heeft ook al gezegd, zei hij overigens al voor de uitslag, Europa zal zich toch wat milder moeten gaan opstellen richting Italië. We worden voortdurend geconfronteerd met dat schuldenplafond. Daar moet toch nog eens goed naar worden gekeken. Nou, hij heeft nu electoraal een succes geboekt. Wordt dan ook waarschijnlijker dat de verhouding Europa-Italië toch weer verandert, Esther?
Nou ja, kijk, die strijd over de begrotingsnormen, die wordt vooral gevoerd tussen de Europese Commissie en de lidstaten, en tussen de lidstaten onderling. Dus het Europese parlement heeft daar wel iets te zeggen op het gebied van secundaire wetgeving en zo. Ja. Maar dat is niet waar het gebeurt. Tegelijkertijd, Salvini voelt zich natuurlijk gesterkt. Dus hij zal het gevecht, waar het plaatsvindt, zal hij wellicht nog harder gaan spelen.
Ja. En in Italië is volgens mij gewoon zit een regering die is gekozen door de Italianen natuurlijk. Hè. Dus die voelen ook een mandaat om uit te voeren wat ze beloofd hebben aan hun kiezers.
Zeker, dat voelden ze altijd al.
Een minder compromisbereidheid richting Europa dan wellicht.
Correct. Tegelijkertijd, ja, ik denk dat het de wal het schip toch uiteindelijk ook wel weer zal keren, hè, in Italië. Want ja, de economische groei die werkt daar ook totaal niet mee. Dus hun eigen voorspellingen die gaan ze niet waarmaken. In die zin gaat het gevecht denk ik ook moeilijk worden tussen de Europese Commissie en Italië.
Ja. Over gevecht gesproken, er wordt al heel lang een gevecht tussen Amerika en China. Volgens mij heeft Trump vandaag in Japan gezegd dat er ooit in de toekomst wel een deal komt. En dat hij daar ook naar uitkijkt als het moment daar is. Want dat wordt dan een geweldige deal, Marieke.
Ja.
Ja?
Tuurlijk. The greatest deal ever.
Ja, die zit het nog altijd aan te komen. Nou is er een topman van Maersk, een bekend groot bedrijf. Die heeft gezegd, als hij er dan ooit uit is met China, ja, dan volgt de volgende. En dat is Europa. Dus dit wordt hoe dan ook de tijd van de handelsoorlogen. Heeft u daar gelijk in?
Nou, het is buitengewoon moeilijk om Trump te voorspellen. Hè. We proberen dat en dat proberen we dan als economen te doen, omdat het onderdeel is van onze economische ramingen. En vervolgens zitten we behoorlijk met de handen in het haar. Wat je ziet is, ik denk dat we ons moeten realiseren dat er een groot verschil is in de manier waarop Trump en de Amerikanen China benaderen ten opzichte van Europa. Want in de relatie met China speelt meer dan alleen maar het gevoel van ja, wij importeren alleen maar van hen en zij hebben daar het voordeel van. Hè, zeg maar even het handelsargument. Daar speelt ook de technologieoverdracht. Daar speelt ook de geopolitieke positie van China een belangrijke rol.
Maar hij heeft toch al gezegd, volgens mij letterlijk, dat Europa Amerika net zo slecht behandelt als China.
Ja, precies. Maar het punt is dat Trump is daar wel van overtuigd. Hè, want Trump redeneert inderdaad vanuit het standpunt van bedrijven en die denkt inderdaad dat als je meer importeert dan je exporteert, dat je dus de verliezer bent van vrije handel. Nou, dat denk je als econoom, denk je daar heel anders over na. Want dan denk je, nou, dat is fijn voor je consumenten, want die krijgen allemaal hele goedkope producten. Maar bijvoorbeeld de democraten, die steunen hem eerder als het gaat om bijvoorbeeld die technologieoverdracht met de Chinezen, de geopolitieke positie van de Chinezen.
Eigenlijk zijn die democraten het voor een tamelijk groot deel misschien wel eens met
Juist,
Trump.
Precies. Ja, en dat is wat je ziet. Hè. Dus zeg maar dat handelsconflict met China, daar zitten meer oorzaken achter. En de steun is ook steeds breder aan het worden. Niet alleen maar Trump, maar ook de Republikeinen, ook de Democraten langzamerhand. En dat ligt totaal anders in de relatie met Europa. Hè, dus het, op het moment dat hij Europa aan wil gaan vallen, ik durf echt niet te zeggen dat hij het niet gaat doen. Maar dan is de steun in eigen land, hè, de rationaliteit die daar eventueel achter zou kunnen zitten, die is veel minder groot. Want iedereen zal zeggen, ja luister, dit is je natuurlijke bond. Bondgenoot. Ja. Hier moet je het mee doen.
Ja, het zijn de verhoudingen die ook onder druk staan natuurlijk. Tuurlijk, ondanks dat je natuurlijke bondgenoot bent.
Ja, maar we hebben het hier wel gewoon over de westerse wereld. Hè? En dat is dus traditioneel. Dit transatlantische bondgenootschap is de kern van de westerse wereld. En is ook de kern van de positie van de Verenigde Staten in de wereld. Dus in
en
die
het
zin
handelsoverschot is ook helemaal niet zo spectaculair als met China.
Nee, precies. De verhoudingen zijn ook inderdaad heel anders. Dus de druk op de lokale economie is anders. Dus ik denk dat de redenen in die zin veel beperkter zijn om zo'n conflict aan te gaan met Europa dan. En dus ook de steun in eigen land.
Ja. Laat Trump Europa eventjes met rust, denk je, voorlopig, Casper?
Geen idee, daar ga ik echt niet over nadenken. Maar ja, wat zou het in Europa betekenen? Daar kunnen we over nadenken als economen, denk ik. Als econoom weet ik echt niet wat Trump of wie dan ook gaat doen.
Ja, maar dan laten we dan nadenken over wat het zou kunnen betekenen. Vindt het goede
verdieping. Dus voor Nederland zou het vervelend zijn, omdat wij zo'n sterk handelsland zijn. En dat geldt dan eigenlijk ook voor Duitsland. Nederland en Duitsland kunnen echt heel wat aan. Hè. We hebben toch weer voorraden aangelegd. Hè. Een staatsschuld die onder de 40% zit. Het probleem zit meer in de zuidelijke landen. Als de Europese economie gaat kwakkelen.
Kwakkelt die eigenlijk al?
De rente gaat weer oplopen. Ja, dan hebben we een probleem in Zuid-Europa. Ja,
er zijn dus grote verschillen.
er zijn nog steeds grote verschillen in
Noord- Goed, dat zou een hele onlogische combinatie zijn natuurlijk. Hè? Een kwakkelende economie met oplopende rentes als gevolg van een oplopend handelsconflict. Dat lijkt me niet zo heel erg logisch. Maar ik denk inderdaad, ja, Nederland is daar bovengemiddeld gevoelig voor. Ook omdat wij niet alleen het doorvoerland zijn vanuit die handel vanuit de Verenigde Staten naar Europa. Maar zelf ook een exporterend land zijn. We hebben een handelstekort met de Verenigde Staten. Dat komt uit de boeken. De enige reden dat we dat handelstekort hebben, is dat wij de doorvoerfunctie richting Europa hebben. Dus alles wat vanuit de Verenigde Staten naar Europa gaat, nou, daar gaat een groot deel van door Nederland. Dus dat klinkt leuk in de statistieken. Maar we hebben ook een heleboel bedrijven die juist hoogtechnologische producten exporteren naar de Verenigde Staten. Daar zouden we eventueel last van hebben.
Ja, maar ik denk, ook als Trump Europa niet direct in het vizier neemt, hebben we ook wel last van een handelsoorlog. Hè? Ook de oorlog, de spanningen die zich nu tussen China en de VS laten zien, dat is nu al niet goed. En als dat echt komt tot een escalatie, dan gaat ook Nederland, ook al zitten wij daar niet direct tussen, via indirecte handelsstromen en via gewoon een heel verslechterd sentiment, gaan we daar last van krijgen.
Ik denk dat wel iets is. Hè. Dus als je nu kijkt naar de situatie waarbij dat conflict vooral tussen de Verenigde Staten en China is, ja, dan zie je ook vooral een verschuiving van die handelsstromen. Dat kan voor een deel soms gunstig zijn voor Nederlandse bedrijven. Wat je ziet is dat het vooral voor de beurzen heel erg negatief uitpakt. Want daar zitten al die grote internationale bedrijven die van die internationale handelsstromen afhankelijk zijn, die hun productie hebben opgeknipt in allerlei verschillende brokjes in allemaal verschillende landen. En dus komt hun winstgevendheid onder druk te staan als gevolg.
Als je nu nog kijkt naar de wereldhandel, dan valt het volgens mij nog wel mee qua schade.
Nou, de wereldhandel is wel echt aan het terugvallen.
Ja, dus het zijn al die netwerken. Enig product bestaat uit honderden componenten die overal vandaan komen en geherassembleerd worden. En dat is wel een beetje het probleem. Dus die handelsketens die staan onder druk en die moeten veranderen, ja.
Ja, maar dat zijn wel vooral de beursgenoteerde bedrijven die daar inderdaad daadwerkelijk last van hebben. En dat is nog een hele stap voordat je dan bent bij dat je dat echt grootschalig voelt als Nederlandse consument of als Nederlandse werknemer. En wel als je bij die bedrijven werkt kun je daar last van hebben. Maar voordat dat echt significant de Nederlandse economie raakt, denk ik dat dat nog wel meevalt. Dat zou echt anders zijn als dat ook naar Europa zou komen.
Het is toch een bijzondere situatie, want we hebben het er nu ook al een paar minuten over, dat één persoon zo van economisch belang kan zijn op de wereldmarkt. Is dat niet iets wat wij als Europa zijnde moeten adresseren?
Nou,
gaan we wegwachten?
Ook wel gesteund door andere Amerikanen die het voor een deel met hem eens zijn. Dus het is niet helemaal één persoon, toch?
Nee, het is langzamerhand juist opmerkelijk hoeveel steun Trump heeft weten te vergaren hiervoor, voor die strijd tegen China. Vooral omdat die strijd dus echt breder getrokken is dan zijn oorspronkelijke verhaal. Onze bedrijven hebben hier last van. Daar krijgt hij de handen eigenlijk niet voor op elkaar, omdat dat economisch gezien niet helemaal goed beredeneerd is. Maar die technologieoverdrachten, die geopolitieke positie van China, ja, daar heeft hij eigenlijk veel meer steun voor vergaard dan ik 2 jaar geleden had durven
gedacht.
Denken.
Ja.
Dit was het economenpanel voor vandaag. En daarvoor waren hier Marieke Blomheuf, hoofdeconoom bij ING, Esther Barendrecht, hoofd Rabo Research Nederland, en Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics. Jill Dirks was hier ook, mijn zakenpartner van vandaag. Dank. En tot de volgende keer morgen. Dan ontvang ik onder andere Maarten Steenkamp. Hij is de mede-eigenaar van Yamin en Multifly. Ja, daar gaan we van genieten, denk ik. Eerst is het tijd voor de Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier daarmee en tot morgen.